Goedenavond, dames en heren. Ik heet u van harte welkom en open de raadsvergadering van mei. We hebben de mededeling gekregen dat de heer Meijer later komt. En voor het overige hebben we geen mededelingen van vertragingen of afmeldingen. U kunt zien dat de raadzaal een klein beetje is verbouwd. Althans wat betreft tafels en stoelen. En dat komt omdat er aan blokvorming is gedaan, letterlijk. Dus de oudere partij zit wat meer in een blok. En daarnaast de VVD en D66 zit ook in een blok. En de Partij van de Arbeid is blijven zitten, zeg maar, waar de Partij van de Arbeid eerder zat. Maar het lijkt wel een beetje op het blok van de oudere partij, maar dat zal louter toeval zijn. U deelt in elk geval samen wel een wethouder.
Voorzitter, kunnen we daar nog tegen protesteren? Want het uitzicht is me verre ontnomen. Ja.
Dat krijg je bij bepaalde blokvorming. Ja. En nu zult u misschien denken, wat zien we bepaalde drones of rare opstellingen nog verder in deze raadzaal, maar dat zijn zogenaamde, of dat is een zogenaamde klimaatboom. En nog voordat de vergadering is begonnen, is de temperatuur al wat opgelopen. Dus u zult begrijpen dat we hem ergens voor nodig hebben. Die klimaatboom die bevat een aantal sensoren en daar wordt van alles mee gemeten. Temperatuur op verschillende hoogten, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid, warmtestraling, CO2-concentratie. En we weten niet natuurlijk welke dampen nog vrijkomen als de gemoederen verhit raken. Maar in elk geval hopen wij dat dat uiteindelijk leidt tot verbetering van het klimaat in onze raadszaal. Ik zou willen beginnen verder, als het om de inhoud gaat, met het vragenuur. Er zijn een viertal sets vragen ingediend. Vragen van de heer Peters over de treinverbinding met Aken. Vragen van mevrouw Winkens over de treinverbinding met Aken. Vragen van mevrouw Klaasens over de gevolgen van de nieuwe wet en zekerheid voor de gemeentelijke organisatie. En vragen van de heer Leers in zaken stapelen van subsidies bij Cultura Nova. En ik zou de eerste twee sets vragen graag willen voegen. Zodat wethouder Aarts in één keer ook het antwoord kan geven wat uw raad verdient. En de vragen zijn bij iedereen bekend, want ze zijn rondgegaan. Maar ik geef in elk geval eerst de heer Peters en dan mevrouw Winkens de gelegenheid om nog een korte toelichting te geven als zij dat wensen. Meneer Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onze fractie is eigenlijk volledig verrast door door de berichtgeving van het Limburgs Dagblad dat er vanaf december 2015 voor de periode van zeker 1 jaar en maximaal 2 jaar geen directe treinverbinding tussen Heerlen en Aken zal zijn. En onze fractie betreurt deze beslissing, des te meer omdat een goede treinverbinding van belang is voor het benutten van de grensoverschrijdende kansen in onze EU-regio. En er nu dus, ook al is het tijdelijk, een stap achteruit gedaan wordt. Heel kort, ook nog eventjes, we zijn ook heel erg blij dat dit zo breed door de Raad, door zowel VVD, D66, PvdA en ondergetekende aan de orde wordt gesteld. Dank u.
Dank u. Mevrouw Winkens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Grensoverschrijdende mobiliteit is van groot belang voor een sterkere economie. En zeker in de technologische topregio's van Zuid-Limburg, Parkstad en Aken met Oemveld. Ook het Rijk en de provincie hechten veel belang aan goed openbaar vervoersverbindingen tussen Nederland en ons buurland. Het bericht dat de dienstregeling dusdanig wijzigt dat Herzogenrade het eindstation is op weg naar Aken, is dan ook onbestaanbaar. Dat houdt namelijk in dat passagiers vanaf december niet meer per spoor rechtstreeks van Heerlen naar Aken, Hauptbahnhof, kunnen reizen. Ofschoon deze regio heel lang pleit voor het doortrekken van de huidige Intercity Eindhoven-Heerlen naar Keulen via Aken en het Rijk daarvoor een inspanningsverplichting heeft neergelegd bij de NS, ligt de daarvoor benodigde spoorverdubbeling nog niet in het verschiet. Fracties van VVD en D66 hebben daarover actuele vragen gesteld die door de portefeuillehouder vooraf aan het antwoord zullen worden herhaald. Dank u wel.
Dank u zeer. Dan nodig ik wethouder Aerts uit naar het spreekgestoelte om antwoord te geven op de gestelde vragen.
Voorzitter, het is ook met de techniek niet altijd zoals ik dacht. Maar ik zal in ieder geval, zoals al aangegeven, de vragen zoveel als mogelijk gebundeld beantwoorden. Want het grootste gedeelte en van de vragen hebben dezelfde strekking, zij het op een iets andere manier gesteld. Laat u mij vooraf melden dat deze ontwikkeling losgezien moet worden van de intercity ontwikkeling. Het is een op zichzelf staande ontwikkeling. En wij blijven ook wat betreft het grens-OV, de intercity Eindhoven, Aken, Keulen, blijven wij aan de weg timmeren. Ben je het eens met het CDA en ook met de VVD en D66 dat in het kader van de grensoverschrijdende kansen het heel jammer en zeker niet wenselijk is dat deze verbinding minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar stopt? Nou, het antwoord zou eigenlijk heel kort kunnen zijn ja. Deze dienstregeling is een verantwoordelijkheid van de vervoersautoriteit AVV-NVR en de concessiehouder Deutsche Bahn. Deutsche Bahn voert deze dienstregeling voor de verbinding naar Heerlen uit in samenwerking met de NS. De Duitse vervoersautoriteit werkt al vele jaren aan het doortrekken van de Euregiobaan naar Alsdorf en heeft ook altijd duidelijk gecommuniceerd dat de Euregiobaan in haar huidige vorm beëindigd zou worden. De tussenoplossing betreft een verbinding Heerlen-Aken met een overstap in Herzogenrath. Deze verbinding is kwalitatief minder dan de huidige verbinding en minder dan de rechtstreekse sneltreinverbinding die vanaf einde 2017 zal gaan rijden tussen Maastricht, Heerlen en Aken. De beperkte capaciteit op met name het Duitse deel van het baanvak tussen Heerlen en Aken laat geen beter alternatief tegen beheersbare kosten toe. Dat is pas mogelijk wanneer de elektrificatie en spoorwegaanpassingen eind 2017 gerealiseerd zijn. Ons college van burgemeester en wethouders betreurt dat deze tijdelijke situatie zich toch zal gaan voordoen. Omdat deze van tijdelijke duur is, achten wij in ieder geval de kans op reizigersverlies beperkt. Let wel, de verbinding met Aken blijft op deze manier behouden, terwijl die door beëindiging van de Euregiobaan dreigde volledig weg te vallen. Sinds wanneer ben je op de hoogte van deze beslissing? Zoals u weet zijn wij als gemeente Heerlen betrokken bij het overleg over de treinagenda in de Euregio, samen met de vervoersautoriteiten, provincie, AVV, NVR en het ministerie, als ook met Parkstad Limburg en de gemeente Kerkrade. In dit overleg zijn de plannen wel aangekondigd, echter ik heb hier nog formeel zelf geen bericht over gehad. Wat heeft u gedaan om deze beslissing tegen te gaan en hoe werd hierop gereageerd? Nou, in het overleg hebben wij met klem aangedrongen op betere oplossingen. Echter, zoals bij de eerdere vraag al aangegeven, bleken die oplossingen voor de AVV en VR onbetaalbaar en onhaalbaar. Welke invloed kunt u gaan uitoefenen? Wij blijven onze invloed in het overleg gebruiken. De sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken, die is onderdeel van de Limburgse OV-concessie volgens planning einde 2017 in bedrijf zal worden genomen, kan rijden nadat het baanvak tussen Landgraaf en de grens met Duitsland in de tussentijd is geëlektrificeerd. Nogmaals, de verbinding met Aken blijft op deze manier behouden, terwijl die door beëindiging van de Euregiobaan zou zijn vervallen. Met de sneltrein wordt de directe verbinding in de toekomst vastgerealiseerd, mede door inspanningen vanuit deze regio. Vanaf 2017 is door opname in de nieuwe aanbesteding de verbinding tussen Heerlen en Aken wederom gegarandeerd. Van welke factoren is de tijdsduur van het verlies afhankelijk? Zoals gezegd eindigt de Euregiobaanverbinding Heerlen-Aken eind 2015 in zijn huidige vorm. Vanaf dan wordt de tussenoplossing gereden met de onvermijdelijke overstap in Herzogenrath 2016-17. Eind 2017 zal deze dan vervangen worden door de elektrische sneltrein. Is er meer duidelijkheid over de precieze tijdsduur van het verlies van de directe verbinding met Aken? De sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken zal volgens planning gaan rijden op het moment dat het baanvak in Nederland en in Duitsland geëlektrificeerd is. De planning is gericht op in bedrijfstelling na de realisatie eind 2017. Maar ook daar kan het mogelijk zijn dat de realisatie van de elektrificatie in Duitsland pas aanvang 2018 worden afgerond. Dit wordt de komende maanden duidelijker en daarover zal ik u blijven informeren. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee in grote lijnen, zonder exact elke vraag te beantwoorden, toch de strekking van het dilemma heb verteld.
Dank u zeer, wethouder Aerts. Ik kijk eerst even naar de indienaren van de vraag of zij nog nader het woord wensen. De heer Peters.
Voorzitter, duidelijk verhaal. We hebben op dit moment nog geen verdere vragen en bedanken de wethouder voor het antwoord.
Dank u. Dan kijk ik naar mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit de beantwoording van de portefeuillehouder dat het onvermijdelijk is dat we rekening moeten houden met de verminderde kwaliteit. Ik begrijp dat er door dit college wel deel wordt genomen aan besprekingen, maar dat dit nog niet formeel bij het college bekend is. Dat verontrust me dan wel een beetje, want dan denk ik op welke manier of wordt het college dan wel serieus genomen in die besprekingen. En mijn aanvullende vraag is er nog op enigerlei wijze een mogelijkheid dat de wens van niet alleen de vragenstellers, maar gewoon van de mensen die gebruik maken van de verbinding Heerlen-Aken, dat daar nog aan tegemoet gekomen wordt op een andere manier dan dat de wethouder nu voorstaat.
Dank u zeer, mevrouw Winkens. Ik kijk even rond in de raad of er nog andere mensen het woord willen voeren. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Mij is waarschijnlijk ontgaan het antwoord op de vraag, of het kan ook zijn dat die vraag niet gesteld is, hoeveel reizigers per dag of periodiek of op jaarbasis gebruik maken van het traject Heerlen-Aken of Aken-Heerlen. Dat om wat meer inzicht te krijgen in de totale problematiek. Dank u wel.
Dank u zeer. Dan is nu het woord aan wethouder Aerts.
Ja, voorzitter. Om met de laatste vraag te beginnen. Die cijfers zijn ongetwijfeld voorhanden. Ik zal die nazenden in ieder geval, zodat daar of dan wel bij een volgende bespreking over dit onderwerp in de commissie al naar u wenst. Mevrouw Winkens, wordt het college wat serieus genomen? Ik heb het idee dat wij bij alle partijen juist op dit dossier treinagenda heel serieus worden genomen. Vooral de samenwerking die we daarin ook met kerkraden, maar ook binnen Parkstad hebben, loopt bijzonder goed. En, maar door de vele schakels is het wel eens een keer wat later in de tijd bij een volgende overleg dat wij het nader en officieel krijgen. Maar ik maak me absoluut geen zorgen over de rol die ons wordt toegedicht. En dan uw tweede vraag. Ziet u nog een kans om tegemoet te komen aan de wensen van velen om er toch één verbinding te maken? Ja, misschien niet helemaal duidelijk, maar ik zie daar eigenlijk helemaal geen kans toe. Vanwege het feit dat het probleem aan de Duitse kant ligt, dat het baanvak overvol is en dat we eigenlijk in onze handen mogen knijpen dat we nog 2 jaar die tussenoplossing krijgen.
Dat is het. Dank u zeer, wethouder Aerts. Toezegging is gedaan om de aantallen reizigers, om dat in elk geval op te vragen en die nog schriftelijk aan de raad te doen toekomen. Dan kom ik nu toe aan de vragen van mevrouw Klaasters in zaken de gevolgen van de nieuwe wet werk en zekerheid. Woord is nu mevrouw Klaasters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Per 1 juli gaat de nieuwe wet werk en zekerheid in, die juist meer zekerheid zou moeten bieden aan mensen met een flexibel contract. Maar het lijkt erop dat het tegenovergestelde het geval is. En met onze vragen willen wij graag inzichtelijk krijgen wat de gevolgen voor onze organisatie zijn van deze wet.
Dank u zeer. Dan zou ik de heer Kastrop als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad willen vragen om het voorzitterschap even voor zijn rekening te nemen. Omdat ondergetekende de portefeuillehouder is die moet antwoorden op deze vraag.
Dat zal ik doen. Ik geef nu het woord aan de burgemeester. Dank u zeer, meneer de voorzitter. Mevrouw Klaas heeft een aantal vragen gesteld vanuit bezorgdheid voor wat gaat er gebeuren met medewerkers met een tijdelijk contract. Een flexibele aanstelling als gevolg van de wet werk en zekerheid die op 1 juli in werking treedt. Ik zal de diverse vragen even doorlopen. Er zitten wat feitelijke vragen bij en daarin vertel ik ook hoe dat de gemeente Heerlen hier verder mee omgaat. De eerste vraag is: hoeveel mensen werken bij de gemeente Heerlen met een flexibel contract? Dat zijn er 43 medewerkers met een tijdelijke aanstelling werkzaam bij de gemeente Heerlen. En dan moet u denken aan een tijdelijke ambtelijke aanstelling. En de gevolgen van de wet werk en zekerheid, zeker als het gaat om de transitievergoeding, is hierop niet van toepassing. Ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Daarnaast is het zo dat er momenteel ruim 100 mensen werken op basis van een uitzend- of payrollcontract. En dat zijn mensen die zeg maar een meer privaatrechtelijke arbeidsbetrekking hebben met de gemeente Heerlen. Een tijdelijke betrekking. Vraag 2 is: van hoeveel mensen met een flexibel contract loopt de maximale termijn rond 1 juli 2015 af? Als ik de termijn rond 1 juli wat ruimer neem, van 1 juli tot en met 1 oktober, dan praten we over 15 medewerkers met een tijdelijke ambtelijke aanstelling. En daarnaast praten we over gedurende deze periode met aflopende contracten over ruim 50 mensen met een payrollcontract of een uitzendcontract. Dan vraag ik mevrouw Klaasens: hoe gaat de gemeente Heerlen om met deze contracten? Krijgen de mensen een vast contract of worden ze ontslagen? Daarvoor moet ik melden dat de wet werk en zekerheid geen wijziging aanbrengt in het beleid van de gemeente Heerlen. Kijkend naar mensen die wij nodig hebben voor vaste formatieplaatsen, worden die in de regel ook vastgeworven. En dat gaat volgens ook vaste procedures. Daarnaast heeft de gemeente een aantal medewerkers tijdelijk nodig. Dat kan zijn omdat bijvoorbeeld middelen op projectbasis beschikbaar worden gesteld. En dat project dat duurt 2 jaar of 3 jaar of 4 jaar. En daarna houden die middelen ook op. En als daar een specifieke medewerker voor wordt aangetrokken en als die een specifieke ambtelijke functie krijgt, is dat in de regel een tijdelijke ambtelijke functie. En na verval van functie, dan houdt dat ook op. Daar komt geen verandering in. Ten aanzien van medewerkers die worden aangetrokken via een uitzendbureau of payrollbedrijf, daarvoor geldt dat dat in de regel medewerkers zijn die piekbelastingen opvangen. En medewerkers waar dat we in elk geval geen structurele formatie voor beschikbaar hebben. Dus die moeten worden aangetrokken om in elk geval het werk te doen dat op dat moment nodig is. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om ze in vaste dienst te nemen, omdat daar namelijk geen structurele middelen of structurele formatieplaatsen voor beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is het ook zo dat bijvoorbeeld in geval van ziekte of zwangerschapsverlof via een dergelijke route mensen tijdelijk worden ingehuurd. En er is geen aanleiding om vanaf 1 juli 2015 dit beleid te wijzigen. Dan heeft mevrouw Klaas de vraag gesteld: welke gevolgen heeft het voor de gemeente Heerlen om de flexibele contracten niet om te zetten in een vast contract? Ja, dat heeft geen gevolgen omdat we het beleid niet wijzigen. Dan heeft mevrouw Klaas de vraag gesteld: welke gevolgen heeft het voor de gemeente Heerlen als de flexibele contracten wel worden omgezet in een vast contract, zowel financieel als voor de organisatie? Ja, financieel zal dat betekenen dat we heel veel mensen boventallig in vaste dienst zouden nemen. En dat betekent dat we heel veel mensen op de loonlijst zouden krijgen die we niet structureel kunnen betalen. Dus dan zal de gemeente een grote financiële problemen terechtkomen. En voor de organisatie geldt dat wanneer het piekmoment voorbij is, dat je dan toch mensen hebt die op dat moment geen bijdrage kunnen leveren, geen toegevoegde waarde kunnen leveren voor de organisatie. Dus dat is dan ook niet aan de orde. Welke gevolgen heeft het verder financieel? Dan moet je een onderscheid maken in mensen die een ambtelijke aanstelling hebben, een tijdelijke ambtelijke aanstelling, of mensen die via een uitzendbureau of een payrollbedrijf werken. Mensen met een ambtelijke tijdelijke aanstelling, die krijgen op zeker moment, als het dienstverband beëindigt, dan krijgen ze een uitkering en die komt voor rekening van de gemeente. En daar komt straks na de wet werk en zekerheid ook geen verandering in. De laatste vraag van de fractie van de SP. Deelt u de opvatting van de SP dat de gemeente Heerlen in gevolge de geest van de wet flexibele contracten, ik denk dat hier moet staan, de geest van de wet werk en zekerheid een vaste aanstelling dient te geven? En zo nee, waarom niet? Ik denk dat ik dat zojuist ook heb aangegeven, simpelweg omdat we ons dat niet kunnen veroorloven en omdat we dan mensen in dienst zouden nemen die we niet structureel werk zouden kunnen bieden.
Ik dank u voor uw beantwoording. Ik kijk naar mevrouw Klaas. Is er nog een aanvullende vraag?
Nee, voorzitter. De beantwoording van de portefeuillehouder geeft geen aanleiding tot nadere vragen op dit moment.
Dank u. Is er nog iemand anders van de raad? Meneer Bieting.
Ik hoor de burgemeester zegt, de portefeuillehouder zeggen, er zijn 100 mensen op uitzendbasis of payroll. Daarvan worden er nu 50 niet verlengd. Dat zeg ik correct?
Ik heb aangegeven dat van die 50 het contract afloopt. Tussen 1 juli en 1-10.
Het contract loopt af, wordt dus niet verlengd, ga ik vanuit.
Als u nou eerst de vragen stelt, dan komt...
Nou, nee, ik ga er even om. Het betekent dus vervolgens, dat is mijn vraag, zijn dit plekken waar vervanging voor geregeld moet worden? Want dat betekent dus dat de kosten uiteindelijk wel overeind blijven op termijn. Dus formatieplekken of de plekken worden wel vervuld. Alleen de mensen die er nu zitten komen niet voor verlenging in aanmerking. En dan zeg ik dat terecht, want die moeten dan doorgeschoven worden naar de uitkering.
Zijn dat uw vragen?
Ja.
Ja. Oké, okay. Meneer Siefsonhold.
Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af, hoe kiezen ze het om met mensen te werken via payrolling? Het is wel binnen de wet. Maar zijn we daar zo gelukkig mee als ik ga kijken wat er gebeurd is in Maastricht bij de A2 met mensen? Want die mensen hebben nergens geen recht op. En in hoeverre komen deze mensen een aanmerking voor een uitkering via de gemeente als ze bij een bedrijf voor die payrolling werken? Met payrolling werken dus. Dat zijn mijn twee vragen. Daar had ik graag antwoord op.
Nou, het woord is aan de burgemeester.
Ja. Voorzitter, ten aanzien van de eerste vraag, worden de contracten verlengd of worden ze niet verlengd? Daar kan ik geen algemeen antwoord op geven, omdat dat van situatie tot situatie uiteindelijk verschillend is. Het is zo dat ten aanzien van uitzendkrachten er een langere periode geldt dat mensen tijdelijk ingehuurd kunnen worden. Kijk, ten aanzien van... Laat ik zeggen, normale tijdelijke arbeidscontracten in de private sector. Daarvoor gold dat ze na 3 jaar niet verlengd konden worden. Daarvoor zegt de nieuwe wet werk en zekerheid dat dat na 2 jaar niet meer kan. Maar vanuit een gemeentelijke organisatie hebben we met die situatie niet te maken. Omdat we hetzij ambtelijke aanstellingen hebben, dan wel aanstellingen via... een uitzendbureau of inhuur moet ik zeggen via een uitzendbureau of payroll constructie. En in die laatste gevallen, daarvoor geldt een CAO en kan de termijn dat mensen te werk kunnen worden gesteld voor 1 bepaalde inlener oplopen tot 5,5 jaar. Dus ik kan u geen algemeen antwoord geven op die 50 gevallen, laat staan op die 100 gevallen. En dat zal er gewoon van afhangen of mensen gelet op hun contract nog langer kunnen blijven. Maar vooral ook op de vraag van, is het voor de uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken noodzakelijk dat die ook na expiratie van het contract nog moeten worden doorgezet. Daarnaast heeft de heer Sijstermans de vraag gesteld van ja, is payrolling nou wel het meest geëigende instrument? Daar kun je van gedachten over wisselen. Er wordt ook verschillend over gedacht. Het is in elk geval een fenomeen wat door de gemeente Heerlen al sinds jaar en dag wordt gehanteerd. En ik heb daar geen verandering in aangebracht en ik vind het ook niet op mijn weg liggen om gedurende de tijdelijke periode dat ik hier zit een dergelijke wezenlijke verandering aan te brengen in het personeelsbeleid. Want je zult moeten kijken naar een heel aantal zaken. Je moet je taken als gemeente goed kunnen uitvoeren. Je moet mensen die voor je werken, moet je voor zover nodig ook voldoende perspectief geven. Dat doen we hier in Heerlen. Maar daarnaast moet je ook wel de ruimte hebben om voor piekbelastingen mensen te kunnen inhuren. Want als je dat beginsel zou loslaten, ja, dan betekent het dat hetzij een aantal burgers niet kunnen worden bediend met noodzakelijke kwesties. Dan wel dat je lasten op je gaat nemen die je uiteindelijk niet kunt betalen. Dus ik acht het alleszins redelijk. Laat ik zeggen, het beleid acht ik wat dat betreft alleszins redelijk. En ik zou de suggestie als zouden mensen hier in Heerlen worden uitgebuit. Althans, verhalen die in verband worden gebracht met de tunnel A2. Die zou ik in elk geval ver van me willen werpen. Dank u.
Dank u voor de beantwoording en dan geef ik het woord terug aan de regulerend voorzitter van de Raad, de burgemeester.
Dan komen we bij de laatste set vragen en dat zijn de vragen van de heer Leers van de fractie Hart Leers in zaken het stapelen van subsidies bij Cultura Nova.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Tijdens de raadscommissievergadering informeerden wij naar de hoogte van de subsidie die Cultura Nova van het jaar van de mijnen, M2015, ontvangt. Uit beantwoording blijkt dat dit een extra gemeentelijke / provinciale subsidie van €200.000 bedraagt. Daar Cultura Nova reeds vorstelijk voorzien is van diverse gemeentelijke en provinciale gelden, een stapeling van riante subsidies ons verre van goed lijkt bij deze diverse vragen hierover.
Ja, voorzitter, ik sta er al. Misschien wat snel uit de spreekstoel te gelopen. Maar dan kunnen we meteen door, hè.
Dan het woord aan wethouder Braak.
Kunnen u bevestigen dat Cultura Nova met jaarlijks €220.000 gemeentelijke subsidie als Heerlands evenement reeds verreweg de meeste subsidie ontvangt? Nou, we hebben ervoor gekozen in Heerlen om in ons evenementenbeleid een driedeling te maken. We kiezen voor beeldbepalende evenementen, onderscheidende evenementen en gangbare evenementen. En het idee is dat binnen de beeldbepalende we één evenement hebben dat er eigenlijk bovenuit steekt. Dat een uitstraling heeft die ver buiten de regio gaat, zelfs ver buiten de provincie. En waarmee Heerlen zich ook kan profileren ook als cultuurstad. Voor een beeldbepalend evenement staat een subsidie in principe klaar van €220.000. En het is inderdaad waar dat Cultura Nova dat evenement is in Heerlen. Kunnen we bevestigen dat Cultura Nova hier bovenop jaarlijks nog €100.000 voor ontwikkeling van podiumkunst ontvangt? En na het toelichten waarvoor deze financiële steun concreet dient. Ja, het is geen subsidie voor het festival. Er is een apart potje voor cultuurproducties. Er is door Cultura Nova een aparte stichting ook voor opgericht. Waarom hebben we ervoor gekozen om die gelden eigenlijk min of meer te laten beheren door de stichting Cultura Nova? Ja, zij hebben de expertise op dit gebied. Ze hebben die kunde ook opgebouwd in de afgelopen decennia. Ze hebben een organisatie die professioneel genoeg is om een beoordeling te kunnen maken als het gaat om de kwaliteit van producties, maar ook bijvoorbeeld de haalbaarheid van producties. En dat is dus de reden waarom die productiegelden bij die stichting staan. En in 2015 hebben we trouwens ook, dat hebt u als raad ook in der tijd goedgekeurd, hebben we die productiemiddelen ook specifiek bestemd voor het jaar van de mijnen. Hoe verhoudt zich de in dit jaar daarbovenop door gemeente en provincie in gelijke delen staande extra ondersteuning van in totaal €200.000 tot de hele begroting van Cultura Nova? De extra ondersteuning van in totaal 2 ton komt bovenop de reguliere subsidie van Cultura Nova en is ook eenmalig. Bedoeld voor het zomerevent, ik kom dadelijk op die termen terug. En naast deze extra bijdrage van de gemeente, provincie, zijn er ook nog andere bijdragen aan het zomerevent. Ja, u hebt in maart 2014 een besluit genomen over het programmaplan van het jaar van de mijnen. En in dat programmaplan was ook opgenomen dat we in het loop van het jaar van de mijnen, naast de wijkestafette en allerlei andere activiteiten, we ook een aantal beeldbepalende momenten zouden hebben. En die zouden ook gespreid worden door het jaar. De opening was daar een van, hè, het toneelstuk in de Schouwburg. De zeg maar toneelherpakking van de speech van Den Uyl op 17 december 1965. Het Glazen Huis is daar een hoogtepunt in. En er zou ook nog één hoogtepunt in het midden komen, zo rond de zomer, het zomerevent. En dat is dus Cultura Nova geworden. Waarbij natuurlijk ook nog een combinatie is met het feit dat Cultura Nova dit jaar ook 25 jaar bestaat. Dat is een toevallige samenloop. Waarom koos u ervoor om Cultura Nova van extra budget te voorzien? Ja, heb ik eigenlijk al uitgelegd. Dat komt om twee redenen. Aan de ene kant is het een van de beeldbepalende momenten van het jaar van de mijnen. Daarom moet dat openingsevent van Cultura Nova ook aansluiten op die thematiek. En zal ook aansluiten op die thematiek. En daarnaast is ook nog eens de reden dat het festival 25 jaar bestaat. Hoe verhoudt zich dit in het licht door het feit dat meermaals geuit is dat er enthousiasme is voor het jaar van de mijnen en initiatief uit eigen beweging aanhaken en daarvoor zelf financiën bijeenbrengen, zeker geld uit eigen budget vrijmaken? Nou, gezien de omvang en de importantie van het zomer- en openingsevent van Cultura Nova is het niet mogelijk om dit totaal uit het reguliere budget te bekostigen. Overigens maakt Cultura Nova wel een ton vrij uit haar reguliere begroting voor deze opening. De gemeente en de provincie, want het is een gezamenlijkheid, hecht grote waarde aan dit event in het kader van het jaar van de mijnen en ook dus in het kader van het 25-jarig bestaan. Is het gebruikelijk toegestaan en vindt u het een goede zaak om reeds door Heerlen direct gesponsorde evenementen ook indirect via door Heerlen aan derde M2015 beschikbaar gesteld geld te sponsoren / ondersteunen? Dat is niet gebruikelijk. De gemeente heeft echter voor gekozen om de organisatie van het jaar van de mijnen weg te zetten bij een externe stichting. En deze stichting heeft ook dit besluit genomen. Hebben u voor dit jaar reeds een subsidieverzoek van Cultura Nova ontvangen? En zo ja, wat blijkt hieruit over de financiële begroting van het festival? En met name het bedrag dat daarin direct en indirect aan sponsoring subsidies verwerkt is? Ja, sterker nog, daar hebben we vandaag in het college een besluit over genomen. Waarbij we Cultura Nova, net als in eerdere jaren, een budgetsubsidie van €220.000 verlenen. De totale begroting bedraagt €885.000. En het subsidiedeel daarvan is €585.000. Er zijn geen onderscheidend directe of indirecte subsidiebedragen. Hierin is de subsidie van het jaar van de mijnen niet meegenomen. Dat is een eenmalige subsidie die gekoppeld is aan dit themajaar. In welke verhouding staat aan Cultura Nova gesponsorde budget tot andere in onze stad gesponsorde grootschalige evenementen? CQ, hoeveel concrete financiële steun ontvangen andere grootschalige Heerlense evenementen? Ja, het is erg lastig om dat te vergelijken. We hebben in feite maar één beeldbepalend evenement in onze stad. Dat is Cultura Nova. En dat ook eigenlijk heel erg eigen in zijn soort is. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk naar de heer Leers of hij aanvullende vragen heeft. Dat is het geval.
Ja, meneer de voorzitter. Dank u wel. De wethouder, en ik heb de vragen maar even genummerd, heeft het in zijn beantwoording van vraag 2 over productiegelden. Mij was niet precies duidelijk wat dat inhoudt. Ik neem aan voor het produceren van culturele evenementen of voorstellingen. Zijn dat voorstellingen die vervolgens bij Cultura Nova worden opgevoerd? Of zijn het voorstellingen die ergens anders worden opgevoerd? Graag daarover wat nadere verdieping. Ook heeft de wethouder over een eenmalige extra subsidie. En geeft hij aan, u als raad hebt dat goedgekeurd. Dat klopt natuurlijk dat de raad dat heeft goedgekeurd. Maar ik kan het niet nalaten om op te merken dat wij tegen de financiële begroting en insteek van het jaar van de mijnen hebben gestemd om moverende redenen. Dan geeft de wethouder aan, Cultura Nova maakt van haar eigen budget €100.000 vrij voor de opening. Ik heb begrepen dat die €200.000 extra subsidie ook gebruikt worden voor dat evenement. Ja. trek ik dan de juiste conclusie dat de opening 300.000 euro gaat kosten. En dan zal dat wel heel wat gaan voorstellen. Dus daar ook graag wat nadere informatie over. Dan het stapelen van subsidies. Dat is het onderwerp wat aan deze vragen gegeven is. De wethouder gaf aan dat het ongebruikelijk is, maar door de stichting zo is vastgesteld. Als je dan tot de conclusie komt dat van een begroting van 885.000 euro zonder die 200.000 euro extra er 585.000 euro subsidie zijn en met die 200.000 extra 785.000 euro subsidie.
Zou u willen komen tot uw vraag?
Vindt het college het dan niet zeer ongebruikelijk dat van een begroting die 885.000 euro groot is, er een substantieel gedeelte, het overgrote gedeelte, 785.000 euro, dus op 100.000 euro na het hele bedrag, uit subsidie bestaat? Dat is de conclusie die ik hieruit trek. Is dat een juiste conclusie of een foute conclusie? Afsluitend vraag 8. Het moet toch mogelijk zijn om een lijstje te produceren waarop staat welke Heerlense evenementen subsidie ontvangen en welke bedragen daaraan vasthangen. En dat lijstje had ik graag per omgaande ontvangen. En wat mij betreft is dat een lijstje inclusief het evenement Cultura Nova. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er andere raadsleden die nog graag het woord vragen? De heer Peterman.
Ja, voorzitter. De 25 augustus wordt dus op 25 jaar Cultura Nova ook heel veel verwacht. En dan wellicht al 3 ton voor een openingsevenement. Zou dat wellicht misschien een interessante gelegenheid zijn om dan ook het Koninklijk Huis uit te nodigen?
Dank u zeer. Het woord is aan wethouder Braken.
Ja, dank u wel, voorzitter. De productiegelden als eerste. De productiegelden zijn specifiek echt bedoeld voor cultuurproducties. Echt de productie zelf, om die te maken. Hè. En de hele voorbereiding die daarbij komt kijken, decors, regisseurskosten, et cetera, concept bedenken, zijn niet bedoeld voor evenementenelementen. Hè. Dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld horeca eromheen of algemene ondersteuning van het evenement. Het is puur voor producties. En ja, er zijn producties bij die vervolgens bij Cultura Nova in première gaan. Er zijn ook producties bij die niet bij Cultura Nova in première gaan. Die op andere momenten in het jaar worden uitgevoerd of geproduceerd. U zegt, 300.000 euro voor de opening. Ik sluit niet uit dat de opening zelfs meer kost, maar dat weet ik niet zeker. Omdat, en dat is ook wel iets wat u vergeet in uw berekening die u maakt over het totale evenement, er natuurlijk ook nog een substantieel bedrag aan sponsoring bij zit. En Cultura Nova wordt ook door een aantal grote partijen in onze stad, in onze regio, financieel ondersteund. Ook door kleinere partijen, zogeheten Club van 100 hebben ze ook, waar allerlei plaatselijke ondernemers ook zitten die hun bijdrage leveren. Dus het is breder dan alleen maar overheidsgeld en subsidiegeld. In ieder geval is het wel helder dat vanuit de subsidie het bedrag inderdaad 300.000 euro is, maar wat daar nog bovenop zit aan bedrijfssponsoring en dergelijke, dat weet ik niet. Ja, nader informatie over de inhoud ga ik natuurlijk niet geven. Daar ben ik ook niet echt toe geëquipeerd, om het zo maar te zeggen. Ik mag dan wel wethouder cultuur zijn, maar ik ben niet iemand die zich bezighoudt met de inhoud van productie. Moeten we vooral ook niet willen, denk ik, dat wethouders en politici dat doen. Maar ik neem met u aan dat het een hele interessante productie gaat worden. Ja, we zullen het zien, hè. Een Koninklijk Huis uitnodigen, ik pak er meteen maar bij. Ik heb begrepen dat u recentelijk goede contact hebt gehad met het Koninklijk Huis. Een brief naar aanleiding van het bier dat u gelanceerd hebt. Nee, even serieus. Het lastige van Koninklijk Huis is wel dat over het algemeen bezien men zo'n uitnodiging echt 1 à 2 jaar van tevoren de deur uit moet doen. Wil men überhaupt een kans maken om het Koninklijk Huis naar een evenement te trekken. Dus dat wordt, wat krap. Wellicht dat ze naar het Glazenhuis komen, wie weet. Dan dus ongebruikelijk zoveel subsidie, ja, daar ben ik eigenlijk al op ingegaan. Hè. U optelsom klopt niet helemaal, u blijft subsidie door optellen, maar u verhoogt niet tegelijkertijd ook het totaalbedrag. Dus het is wel degelijk ook geld van sponsoring, bedrijfsleven en ook geld vanuit kaartverkoop. Geldt overigens niet voor het openingsevenement, dat is gratis. Dat is trouwens ook een van de belangrijke punten waarom wij een grote subsidie geven aan Cultura Nova. Omdat wij ook als gemeente altijd hebben gezegd, we willen graag dat het openingsevenement heel aansprekend is, heel indrukwekkend, maar het moet ook gratis zijn. elke Heerlenaar, elke parksteling, elke Limburger en van, liefst nog van verder moet in staat zijn om, om dit te bezoeken zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. En een, ja, u vroeg naar vergelijkbare grootschalige evenementen, vandaar ook het antwoord op mijn vraag. U stelt nu een andere vraag, u zegt een lijstje van alle evenementen die we in Heerlen subsidiëren, met daar ook de bedragen bij. Natuurlijk hoort daar dan ook Cultura Nova bij. Ja, dat kunt u krijgen, geen probleem.
Dank u, wethouder Brake heeft de toezegging gedaan om nog wat nadere cijfers op schrift aan de raad te doen toekomen. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van het vragenuurtje. En zou ik willen overgaan naar agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda van vanavond. Ik kijk of er leden zijn die een voorstel hebben om een agendapunt af te voeren van de agenda. Dat is niet het geval. Verder zou ik aan de orde willen stellen dat er binnen zijn gekomen 4 moties vreemd aan de orde van de dag. Deze worden achtereenvolgens behandeld op het einde van de vergadering. En dan hebben we aansluitend aan agenda punt 9, agenda punt 10 dan de motie van de heer Klaasens van het CDA in zaken bed, bad, brood en begeleiding. Dan hebben we vervolgens een motie vreemd aan de orde van de dag van mevrouw Klaasens in zaken het opschorten, ouderbijdrage, jeugd GGZ. En dat krijgt dan agenda punt nummer 11. Als agenda punt 12 komt dan de motie van de heren Hazen en Butink in zaak het handhaven koopzondagen in Heerlen Centrum aan de orde.
Voorzitter.
Ga je gang.
Voorzitter, in opmerking, inmiddels is deze motie ondertekend door alle partijen in de oppositie.
Waarvan akte? Als agenda punt 13 komt aan de orde de motie van de heer Verrek in zaken het stopzetten directe treinverbinding Heerlen-Aken. Dat is dan de agenda voor vanavond. Dan zou ik de raad willen vragen welke punten als hamerstuk kunnen worden afgedaan. Ik kijk even naar agenda punt 2. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 3, hamerstuk. Of dat is niet het geval. Agenda punt 3 wordt besproken. Agenda punt 4. Kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is het geval. Agenda punt 5, het aanpassen van het addendum parkeernota 2010, kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is niet het geval. Dat wordt besproken. Agenda punt 6, het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten in de gemeente Heerlen, kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is niet het geval. Agenda punt 7, het vaststellen van de jaarstukken 2014 en de daarmee samenhangende besluiten, kan dat als hamerstuk worden afgedaan? Dat is niet het geval. Had ik overigens ook niet verwacht. En agenda punt 8 en agenda punt 9, die moeten sowieso worden besproken, want het betreffen zienswijze van de raad. Daarmee is agenda punt 2 en agenda punt 4 als hamerstuk aangenomen en gaan wij door met agenda punt 3. Het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heerlen van 7 april 2015. En daar wilde de heer Leers graag het woord over voeren. Toen de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Naar aanleiding van, er zijn wat toezeggingen gedaan tijdens de vorige raadsvergadering. Die staan ook in de notulen. Alleen die toezeggingen die zijn nog niet gestand gedaan. Ik zal het wat concreter maken. Het gaat over de gestelde vragen tijdens het vragenuur. En wat betreft het bestemmingsplan Kissel-Voskuilenweg. En bij mijn weten zijn dat allemaal vragen die op het bordje liggen van wethouder Aerts. Dus ik ga ervan uit dat die vragen per omgaande nog beantwoord gaan worden. Dank u wel.
Wethouder Aerts heeft mee kunnen luisteren en zal vervolgens daar het nodige mee doen om de raad te informeren. Dan gaan wij door naar agenda punt 5, het aanpassen van het addendum parkeernota. Daar wil de heer Jansen graag het woord over voeren. Het woord is aan de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. voor onze fractie is nog niet alles duidelijk. We hebben nog enkele aanvullende vragen en opmerkingen over het voorstel, om dat misschien nog iets breder uiteen te zetten. In de commissievergadering hebben we gevraagd of er een overzicht kan komen voor de bezettingsgraad. Dus waardoor duidelijk gemaakt kan worden welke plekken wel geld opleveren en welke niet, of in welke mate. De plekken met een lage bezettingsgraad die kunnen misschien ingericht worden voor dagparkeerders, waardoor het aantrekkelijker wordt en deze plekken ook geld opleveren. De hoge bezettingsgraad parkeerplaatsen die kunnen het normale tarief hanteren. De inwoners van de binnenstad die hebben een brief gekregen over een eventueel aangepast tarief van Q-Park. De vraag is of dat al gerealiseerd is of in welke mate hieraan tegemoet gekomen is. Derde vraag is het idee van de parkeerringen. Hoe ver dat nu uitgewerkt is. We hebben het in de commissievergadering erover gehad dat het eventueel duidelijk aangegeven kan worden met kleuren, zodat mensen die naar Heerlen toe komen, dat dat ook duidelijk is dat die parkeerringen er zijn. Dus hoe ver zijn ze daarmee? En verder, of het mogelijk is om te bekijken of de parkeerplaatsen bij leegstaande bedrijfspanden, bijvoorbeeld Grand Hotel Putgraaf, of die op een of andere manier vermarkt kunnen worden om parkeerdruk elders weg te nemen. Dus of er misschien een partij is die de bedrijven mag benaderen om de leegstaande parkeerplekken te vermarkten. Of het mogelijk is, ik heb begrepen dat het kunstwerk voor het gemeentehuis, dat dat vrijgegeven is, hè, het grijze donkere vlak voor het gemeentehuis, is het een idee om daar een soort groene parkeerplaats te maken, gratis, voor elektrische auto's. Eigenlijk een beetje dat Heerlen het voortouw neemt om mensen met groene auto's naar Heerlen te halen en die hoeven dat niet te betalen. Het zou een mooie plek zijn, recht voor het gemeentehuis, misschien een beetje aankleden met wat bomen. En ook dat zou weer een klein beetje de druk wegnemen. Dat waren even de vragen. Dank u.
Dank u wel, meneer Jansen. Dan geef ik het woord aan de heer Ranemaai.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb ook een paar vragen over het parkeernota. Ik heb een paar keer in deze raad een motie ingediend en met de wethouder van gedachten gewisseld uitvoerig over gehandicapten parkeren. De laatste keer dat we erover hebben gesproken is in mijn herinnering het zo afgelopen dat de wethouder zei ik wil graag met de gehandicaptenraad daarover spreken. Als het goed is, is dat er al. Dus mijn vraag is aan de wethouder of hij mij daar iets van kan terugkoppelen. En even kort voor de geheugen. Het voorstel van mijn zijde is om de parkeerplaatsen voor gehandicapten gratis te doen zijn. En de argumentering daarvan is meermaals uitvoerig besproken. Dus daar zal ik niet iedereen mee vermoeien. Vader voorzitter, de volgende vraag. Op de Bongert zag ik laatst dat alle parkeerplaatsen op een andere manier zijn gerangschikt, waardoor de parkeerplaatsen tot de helft zijn gereduceerd. En ik vraag mij af wie op dat briljante idee is gekomen, want dat lijkt mij helemaal nergens goed voor. Behalve voor Q-Park natuurlijk. Maar vader, voorzitter, vraag mij ook af of dat niet een enorme verlies aan inkomsten geeft als je de parkeerplaatsen met de helft vermindert. Ik zou willen voorstellen om de oude rangschikking weer terug te brengen. Ik ben ook benaderd door meerdere ondernemers die daarom vroegen. Dat is goed voor de inkomsten van de kras, denk ik. En je zou misschien ook nog een aantal gehandicapte parkeerplaatsen daaraan kunnen toevoegen, waardoor onze stad wat beter bereikbaar is. Want ik hoor nog steeds van heel veel patiënten en mensen die met beperking zitten, dat de stad bijna niet te bereiken is voor hun met hun auto vanwege de parkeerdruk. Dus ik hoop graag voor de wethouder een antwoord te horen.
Voorzitter.
De heer Leers.
Korte interruptie aan de heer Randemar wat betreft de parkeerplaatsen op de Bongert. Voor alle duidelijkheid, die bedoelt ermee dat die vakken, het is 3 decimalen achter de komma, maar voor de duidelijkheid, die zijn nu in de lengte ingetekend. Die zegt, ze kunnen beter schuin ingetekend worden voor de capaciteit.
Dat klopt, voorzitter, helemaal. Dat was inderdaad schuin in de lengte, waardoor je 32 parkeerplaatsen had. En dat is nu gereduceerd door een andere rangschikking tot 16.
Ja. In dat geval kunnen wij dat helemaal onderschrijven dat het terug moet naar de oude situatie.
Dat, goed.
Het was nog ietsje meer dan een interruptie, maar dan kom ik nu toe aan mevrouw Winkels.
Ja, voorzitter, dank u wel. Van deze zijde uit geen vragen die in de commissie gesteld hadden kunnen worden, maar wel nog een opmerking en een compliment. Laat ik beginnen met het compliment aan de wethouder. We zijn heel erg blij dat we uit diverse straten te horen krijgen dat de wens en van de mensen zelf die het betreft waar de blauwe zone zal worden gerealiseerd, wordt meegenomen in de beslissing welke straten er wel en welke straten niet permanent blauwe zone krijgen. Dus dat op de eerste plaats. De opmerking die ik wilde maken is natuurlijk dat een blauwe zone een prima oplossing biedt voor een hoge parkeerdruk. Het valt er staat echter ook dat weer bij handhaving. We weten allemaal dat er heel veel personeel werkzaam in het centrum of in de buurt eromheen heel makkelijk elke 2 uur even naar buiten lopen om een luchtje te scheppen en de schijf te verplaatsen. En mijn laatste opmerking daarbij is dat ook voor een heel groot deel van de mensen die onze stadcentrum bezoeken, de blauwe zone een gelegenheid biedt om aankopen te gaan doen in de stad. Want er zijn natuurlijk ook straten in de blauwe zone opgenomen die echt binnen een loopafstand liggen die je makkelijk neemt om de parkeergarages te vermijden. Dat was het, dank u wel.
Dank u zeer. De heer Koning Bastiaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, onlangs hebben wij een commissievergadering gehad waar we dus inhoudelijk vragen konden stellen over dit addendum. En duidelijk over het addendum. We praten niet over een parkeernota. Ik denk dat dat voor een aantal mensen niet helemaal duidelijk is. Voor mij is het dat wel. Waar het om gaat in dit addendum is dat er maatwerk geleverd gaat worden in wijken en buurten. Daar hebben wij onze bijdrage aan geleverd in de commissievergadering. En ik wil een compliment uitspreken voor dit addendum, zodat het zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden in de wijken waar de behoefte aan is. Dank u wel.
Dank u zeer. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Aerts.
Ja, dank u voorzitter. Ik dacht dat ik er hier met het addendum vanaf zou komen, maar dat is dus duidelijk niet het... Het geval misschien wel we hebben de hele parkeernota aangeleverd en dan is het duidelijk dat er vragen stellen. Ik zal daar in ieder geval kort op reageren. Meneer Jansen, u stelt een aantal vragen over een duidelijkere kaart, bezettingsgraad van het gebied, goedkoper per regio, per omgeving. Ik heb u dat ook al eerder aangegeven. We zijn nu ook bezig met de nieuwe parkeernoten die we eind van het jaar willen gaan aanleveren. En juist daar hebben we die bezettingsgraden voor nodig. Daar willen we ook in cirkels gaan werken om te kijken van als iemand bereid is om verder te lopen, dat hij ook minder hoeft te betalen. Dus dat komt eraan. Zegt u van het tarief van Q-Park, u bedoelt het bewonersparkeren in de garages. Daar is enorm goed gebruik van gemaakt. Rond 120 inwoners van dit centrum hebben daar gebruik van gemaakt. Dus ik mag wel zeggen dat in samenspraak een heel groot succes is. Die parkeerplaatsen bij Leegzand... Ik vind het een beetje moeilijk, want dan kom ik op particulier terrein en ik denk dat particulieren zich dat onderling zouden moeten kunnen regelen. Laat ik zo zeggen, ik denk dat wij zelf werk genoeg hebben om ons eigen parkeerbeleid te regelen. Dus als iemand met de eigenaar van het Grand Hotel wil gaan praten, ik geef hem alle vrijheid. Ik zou niet weten waarom dat ik dat niet zou kunnen. Dan een misvatting, plein voor het gemeentehuis. U bedoelt dat het is vrijgegeven dat de kunstenaar zijn auteursrechten heeft opgegeven. Dat is dus niet zo. Wij zijn daar wel mee bezig om te kijken. Omdat wij ook een heel plan hebben hier voor het... dan moet ik even kijken hoe het wordt... Het Romeins kwartier waar wij over denken zijn. En daar maakt dit onderdeel van uit. Dus om hier nu... groen parkeren van te maken, dat lijkt me een beetje te vroeg. Meneer Annemai, gehandicapten parkeren, inderdaad, we hebben er al een aantal keren ook over gesproken, ook in de raad, in de commissie. Ik ben een week of zes geleden ben ik weer bij, met de gehandicaptenraad gesproken. En er was enige misvatting over wat zij zouden aanleveren, of ze het zouden aanleveren, of wij wat zouden aanleveren. Dat hebben we rechtgezet, we zijn er nu mee bezig. U mag van mij nog altijd aannemen dat het mij niet uitmaakt of het betaald parkeren voor gehandicapten of niet betaald parkeren. Maar zij zelf zeggen nog altijd van, dat is niet de eerste wens. Voldoende plekken en goede plekken, dat is een groter goed dan het gratis parkeren. Maar mogelijk dat we daar een combinatie in kunnen maken. Ik zal kijken of ik voor de zomerreces nog een update kan geven. Zodat we mogelijk in de begrotingsvergadering in het najaar hier concrete stappen in kunnen maken. Dan de opmerking, de bongel parkeerplaatsen. Wie daar opdracht voor heeft gegeven? Nou, ik in ieder geval niet. Ik was er niet eens van op de hoogte, want de laatste keer dat ik daar ben geweest, had ik de indruk dat ze nog anders stonden. Maar ik zal het in ieder geval oppakken. Ja, mevrouw Winkens. Handhaving. We hebben dat bij de test, bij het Schaarsbergenveld, hebben we dat gemerkt dat handhaving daar enorm goed werkt. Maar ook boven de nieuwe zones zullen wij met handhaving zorgen dat er gehandhaafd wordt. En vooral in de beginperiode is dat heel belangrijk om het goed in de grip te krijgen, zodat de bezoekers die dan bekeurd worden er snel van genezen zijn. En meneer Koning Bastian, bedankt voor het compliment.
Dank u wel, wethouder. Dan kijk ik in de richting van de raad of er behoefte is voor de tweede termijn. Dat is het geval. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch zouden wij graag zo snel mogelijk de bezettingscijfers aangeleverd krijgen. Als het goed is, zijn die toch voorhanden. En ook de omzetcijfers van de betreffende parkeerplekken en de ontwikkeling in de laatste jaren hiervan, zodat wij ons daar ook een duidelijker beeld over kunnen scheppen. Maar, en verder zijn we blij dat u particuliere initiatieven toejuicht, hè, want ik denk dat daar ook nog mogelijkheden zijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jansen. Nog andere raadsleden? Dat is niet het geval.
Voorzitter, ik zeg de heer Jansen toe de gevraagde cijfers op te zullen leveren. Ik weet even niet hoe actueel dat ze zijn, maar ik zal in ieder geval daar in ieder geval eventueel al in de commissie op terugkomen.
Wethouder heeft toegezegd dat cijfers nog worden aangeleverd. Het zij tijdens de commissievergadering en anders schriftelijk voor de commissievergadering. En de wethouder heeft ook aangegeven om zo mogelijk nog voor de zomer met een update te komen. En de update betreft het gehandicapte parkeren, dus niet het totale parkeerbeleid. En de wethouder zou het thema de bongerd oppakken. En wat dat uiteindelijk leidt, tot welke conclusies dat uiteindelijk leidt, dat zal de wethouder aan de raad ook meedelen. Daarmee is een einde gekomen aan de beraadslaging ook over dit onderwerp. Dan kijk ik even of er iemand stemming wil. Dat is niet het geval. Daarmee is dit raadsvoorstel unaniem aangenomen. Dan gaan we verder met agendapunt 6. En heet we intussen ook de heer Meijer welkom, die intussen zijn zetel heeft ingenomen. Agenda punt 6, vaststellen van de verordening op de heffing en invoering voor woonwagenrechten in de gemeente Heerlen 2015. Wie wenst daarover het woord? Meneer Ducorné.
Dank u wel, voorzitter. Dat is heel kort. Tijdens de commissievergadering heb ik een opmerking gemaakt over de communicatie. Daar stond nog de oude versie vermeld. In het raadsvoorstel wat nu voor ligt, blijkt één aspect weggehaald te zijn. Maar er staat nog steeds Stadskrant. Dus ik wil alleen vragen of in de definitieve versie ook de Stadskrant verwijderd wordt, want daar wordt niet meer in gepubliceerd.
Wethouder Aerts.
Ja, voorzitter, inderdaad is dat tijdens de commissievergadering opgemerkt. Ik heb toen ook toegezegd dat te laten aanpassen. Ik begrijp ook dat het aangepast is en het RIS-systeem niet goed terecht is gekomen. Maar ik zeg toe dat het in het definitieve stuk goed komt.
Dan wordt dat daarmee aangepast en kijk ik of iemand stemming wil over dit voorstel. Als niet het geval, dan is daarmee dit voorstel unaniem aangenomen. Dan gaan we verder met agenda punt 7, het vaststellen van de jaarstukken 2014 en de daarmee samenhangende besluiten. U wenst erover het woord. Ik zal... De heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als we kijken naar het raadsvoorstel met betrekking tot het resultaat van de jaarrekening 2014, dan zou je de conclusie mogen trekken dat er zeer zuinig is gehandeld. Ook kunnen we constateren dat er een aantal eenmalige meevallers zijn die het resultaat enorm omhoog brengen. Je zou ook kunnen zeggen dat er al vooruitlopend op de jaren die voor ons liggen een pas op de plaats gemaakt is en vanuit het resultaat over 2014 al rekening gehouden is met de tekorten die komen gaan. Meneer de voorzitter, hoe je het draait of keert, het is een resultaat dat er wezen mag. We zien ook dat het college naar aanleiding van het overschot al een groot bedrag gereserveerd heeft om eventuele tekorten op te vangen. Als voorbeeld kijken we dan naar de tekorten die er de komende jaren kunnen ontstaan op de 3D's. Naast de bedragen die verder in de bestemmingsreserves terechtkomen, blijft er ook nog een bedrag over dat terugvloeit naar de algemene reserve en zodoende ons weerstandsvermogen opvijzelt naar 0,98. Je zou natuurlijk ook een gedeelte van dit bedrag voor een reparatieopdracht kunnen besteden. Het college doet dit ook al door een aantal zaken te bestemmen. Wij als fractie van de oudere partij stellen voor om een bedrag van €150.000 te besteden aan de elektronische afsluiting van het centrum Heerleheide en Hoensbroek, conform het besluit dat we vorig jaar reeds hebben genomen. Uit de stukken blijkt dat de middelen die we opgenomen hebben in de begroting hiervoor niet toereikend waren. Meneer de voorzitter, we dienen hiervoor dan ook een motie in. Voorzitter, als je kijkt naar het rekeningresultaat, dan zou je ook vooruitlopend op de begroting 2016 het college de opdracht mee kunnen geven om te kijken of de verhoging van de OZB die we hebben moeten hanteren voor dit jaar, voor 2016, niet gedeeltelijk kan worden teruggedraaid. We vragen het college om hieromtrent een voorstel te doen in het begrotingsdebat in de maand van november. Dan, voorzitter, nog een paar vragen van financiële aard. Allereerst met betrekking tot het mijnwater. De vraag of we de subsidie die we nog te goed hebben wel krijgen, daar we als Mijnwater BV een geprivatiseerd bedrijf zijn. In hoeverre kunnen we hier een garantie voor af te geven? In hoeverre is hiervoor een garantie af te geven? Dan, voorzitter, we zien dat uit het bedrag vanuit het faillissement van Licom is vrijgekomen. Dat we hebben begrepen dat u als college deze gelden wil reserveren voor het opvangen van tegenvallers binnen de 3 decentralisaties. Wij onderschrijven de vorming van deze reserve dan ook van ganse harte. Tot zover een eerste termijn.
Voordat ik de heer Leers het woord geef, zou ik de heer Dame in overweging willen geven de motie te veranderen in een amendement. Omdat hij eigenlijk voorstelt de bestemming van middelen te wijzigen. En dus als de heer Dame dat zou willen doen.
Ja, dank u.
Dat wordt gedaan. De heer Leers, dat is bij wijze van interruptie.
Ja, een interruptie aan de heer Dame. Met de vraag hoe het amendement zich verhoudt tot punt 2.1e, gewoon voor de duidelijkheid die vraag. En dat punt 2.e, dat houdt in een bedrag van €156.000 te storten in de bestemmingsreserve en ook uit te voeren werkzaamheden ten bate van het afsluiten van centra. Even voor de duidelijkheid. Dank u wel.
De heer Dame.
Voorzitter, we hebben begrepen dat het bedrag wat er in 2014 in ieder geval is opgevoerd met betrekking tot het realiseren van het besluit dat wij in de Raad hebben genomen, dat dit bedrag niet voldoende is om inderdaad ook het totale besluit in de praktijk uit te voeren. Vandaar ons amendement om in ieder geval die middelen wel ter beschikking te stellen, zodat het besluit wat we al reeds als Raad genomen hebben, wel uitgevoerd kan worden.
Dank u. Dan is het woord aan de heer Peters. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het CDA Heerlen is altijd te vinden voor goed onderbouwde voorstellen van dit college. Het raadsvoorstel behorende bij de jaarstukken bevat in totaal 27 deelvoorstellen.
de vaak eenregelige onderbouwing van deze deelvoorstellen is wat het CDA hele betreft niet goed genoeg. En eerlijk gezegd verdient elk van deze deelvoorstellen, met vaak lovenswaardige doelen waarvoor deze middelen worden vrijgemaakt, een apart raadsvoorstel met uitwerking. Het doet daarnaast ook tekort aan de controlerende en kaderstellende rol die wij als raad hebben. De gehele oppositie is de mening toegedaan dat het daarom beter zou zijn als het grootste gedeelte van het overschot uit deze jaarstukken gestort wordt in de algemene reserve. En om vervolgens vanuit dat perspectief goed onderbouwde raadsvoorstellen op hun waarde te beoordelen. Precies wat ik nu omschrijf is overigens ook jarenlang een vurige wens geweest van onze huidige wethouder Financiën in zijn toenmalige functie als raadslid. Om dit te bewerkstelligen zal de heer Hazen van de Stadspartij namens de gehele oppositie een amendement indienen. Voorzitter, een van de belangrijkste principes waar het CDA Heerlen voor staat is rentmeesterschap. Waarin het uitgangspunt is om onze stad zo goed mogelijk klaar te maken voor de toekomst. Daarbij hoort ook realistisch begroten en effectief omgaan met onze financiën. Waarbij een realistische begroting niet alleen de basis van effectief financieel beleid is, maar ook het fundament van het verantwoorden van de aanwending van publieke middelen. De jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar hebben altijd grote afwijkingen gekend ten opzichte van de bijgestelde begroting. Een plus van 4 miljoen euro in 2010. 7,9 miljoen euro in 2011. Een negatief resultaat van 1,6 miljoen euro in 2012. En in 2013 en 2014 een positief resultaat van respectievelijk 6,5 miljoen euro en bijna 13,8 miljoen euro. De positieve resultaten hebben inmiddels bijna een structureel karakter gekregen. Met vaststelling van de begroting voor dit jaar bijvoorbeeld heeft... De positieve resultaten hebben inmiddels een bijna structureel karakter gekregen. Maar voorzitter, helemaal in een tijd van veel bezuinigingen kan dit gevaarlijk zijn. Met vaststelling van de begroting voor dit jaar bijvoorbeeld heeft de meerderheid van deze raad een aantal moeilijke en pijnlijke keuzes gemaakt over bezuinigingsposten. En juist dit laatste is volgens het CDA Heerlen een belangrijke reden om dit structurele karakter te analyseren. Want wat nu, als ook bij de jaarrekening 2015 blijkt, dat over dit jaar wederom een dergelijk positief resultaat wordt geboekt en een gedeelte van deze bezuinigingsposten weer kan worden teruggedraaid. Op zich natuurlijk positief dat er weer geld voor deze zaken beschikbaar komt. Maar het is nog pijnlijker te moeten constateren dat bepaalde bezuinigingen onnodig blijken te zijn geweest en keuzes gemaakt zijn die niet optimaal zijn voor onze stad, met alle gevolgen van dien. De noodzaak tot analyse blijkt misschien nog wel in versterkte mate voor de begroting 2016 in verband met de reeds vastgestelde bezuinigingstaakstelling en de nog onbekende financiële gevolgen van de 3D's. Het CDA Heerlen is van mening dat deze analyse zich met name moet richten op het verbeteren van de totstandkoming van de ramingen van de inkomsten en de uitgaven. Realistisch begroten moet een hoofdprioriteit zijn. Vorig jaar is besloten dat de PNC-cyclus wordt herzien, zodat ook niet meer voorkomt dat zoals nu 824.000 euro gedurende het jaar vergeten is te verantwoorden. Onze fractie ziet een taak voor het college om bij deze herziening aan te geven op welke realistische grondslagen de ramingen in de begroting tot stand zijn gekomen. Maar ook om alternatieve begrotingsmethoden zoals de zero-based begroting, waarbij programma's standaard 0 euro krijgen toebedeeld en waarbij elk begrotingsjaar alle uitgaven opnieuw moeten worden verantwoord, te onderzoeken. Verder is het van belang dat de auditwerkgroep actief betrokken is bij de voorbereidingen en in de kaderbrief voor de raad de kaders aan te geven van realistisch ramen in de begroting 2016. Verder zien wij een rol voor de rekenkamercommissie die als onafhankelijk orgaan het structureel karakter van de positieve resultaten van 2010, 2011, 2013 en 2014 kan analyseren en aanbevelingen kan doen voor het verbeteren van het ramen van de inkomsten en uitgaven in de begroting. Om dit alles te bewerkstelligen dient het CDA Heerlen een motie in. Voorzitter, naast technische verbeterpunten ziet het CDA Heerlen ook inhoudelijk ruimte voor verbetering. Het eerste onderwerp is de bestrijding van de gezondheidsproblematiek in onze gemeente. Vergeleken met zowel het Nederlands als het Zuid-Limburgs gemiddelde voelen volwassenen in Heerlen zich minder gezond, bewegen minder en hebben vaker overgewicht. Bij onze jongeren is overgewicht ook een belangrijk aandachtspunt, met daarin een zichtbaar negatieve trend. Verder bewegen jongeren zich steeds minder, eten minder groente en fruit dan gemiddeld in Zuid-Limburg en wordt er minder ontbeten. De GGD concludeert zelfs dat het gezondheidsverschil met de rest van Nederland de afgelopen jaren niet wezenlijk is verkleind. Tevens stelt de GGD dat van alle landelijke speerpunten in Heerlen bewegen wellicht de belangrijkste is. Het CDA Heerlen is zeer te spreken over de inzet van het college op dit vlak, zowel vanuit de portefeuilles ES als SI. Het gevormde gezondheidsbeleid en de talloze projecten die er zijn om gezondheid in onze stad te verbeteren en beweging te bevorderen. Zoals het feit dat heel in juli vorig jaar jongeren op gezond gewicht gemeente geworden is voor een periode van 3 jaar en het voornemen in het MBP is opgenomen om deze periode in te zetten op het creëren van meer samenhang tussen de diverse preventieve activiteiten en op die manier beter te kunnen sturen op resultaten. Ondanks deze inzet deelt het CDA Heerlen de zorgen van dit college dat ondanks de geleverde inspanning er nog altijd veel Heerlenaren ongezond leven en hebben te kampen met vele gezondheidsproblemen waardoor ze niet optimaal mee kunnen doen. Uw MBP heeft de titel Knokken met ambitie. Uw ambitie in de bestrijding van de gezondheidsproblematiek in onze gemeente blijkt wel uit uw veelzijdige aanpak. Maar om ook, zoals u zelf in uw MBP zegt, te kunnen sturen op resultaten, is het CDA Heerlen van mening dat het beter zou zijn als de ambities op dit punt in de effectenmonitor en daarmee ook in uw beleid in concrete cijfers worden scherpgesteld. Zowel bij het thema ES onder het kopje meer mensen doen aan sport, als ook bij het thema SI onder het kopje oog voor stimulering gezonde en actieve levensstijl van alle burgers. In plaats van simpelweg verhogen of verlagen stelt het CDA Heerlen voor om voor elk van de indicatoren voor dit thema en door het college te bepalen realistische target te stellen voor de komende jaren. Daaraan gekoppeld is het CDA Heerlen van mening dat het van groot belang is dat ook voor overgewicht indicatoren worden opgenomen in de effectenmonitor. Met tevens concrete targets. Om dit te bewerkstelligen dient het CDA Heerlen een motie in. Voorzitter, tijdens de behandeling van de novembernota wees het college ons voorstel af om het overschot aan GIDS, gezond in de stad gelden van 191.000 euro, ten goede te laten komen aan de uitbreiding van de aanpak van de Heerlense gezondheidsproblematiek, omdat haar gezondheidsbeleid reeds van financiering was voorzien. Ondanks dat het geld, zoals door het college gezegd, geoogmerkt was voor de aanpak van deze problematiek en de zwaarte van de problemen op dit gebied in onze stad, besloot de meerderheid van deze raad de gelden te storten in de algemene reserve. In de jaarstukken staat prominent vermeld onder gezondheidsbeleid dat Heerlen tot en met 2017 is aangemerkt als gidsgemeente. En daarom tot en met dat jaar jaarlijks een bijdrage van 385.000 euro ontvangt. Tevens stelt het college dat ze, mede door haar Haagse lobby, aandacht blijft vragen voor de slechte gezondheidssituatie in onze stad. Het CDA Heerlen juicht de aanpak van het college in deze toe, maar is tevens van mening dat gezien de zwaarte en hardnekkigheid van de problematiek, elke euro die ter bestrijding hiervan wordt verstrekt, ook daarvoor moet worden ingezet. Om dit te bewerkstelligen dient het CDA Heerlen zowel een motie als ook een amendement in. Een amendement om de in de algemene reserve gestorte gidsgelden voor 2014 alsnog ten goede te laten komen aan uitbreiding van het gezondheidsbeleid. En een motie om de gidsgelden voor 2015 tot en met 2017 in een geheel ten goede te laten komen aan het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Voorzitter, een tweede onderwerp waarvoor het CDA Heerlen inhoudelijk verbetering nodig acht is de veiligheid in onze stad. Specifiek het onderdeel handhaving en de toezicht in het openbaar gebied. Onze fractie staat zeer positief tegenover de kwaliteitsslag die deze periode gemaakt wordt, waarbij het gaat om zowel meer gemeentelijk blauw op straat, het aanpakken van de organisatiestructuur, als ook het professionaliseren van personeel. Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn er helaas ook minder positieve dingen te melden. Signalen bereiken het CDA Heerlen dat waar voorheen van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds handhavers in de stad te vinden waren, werkuren worden gereduceerd van 7 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Daarnaast worden camera's die in de avond en nacht aanstaan pas de ochtend daarna uitgelezen, ondanks dat er in deze uren genoeg in onze stad kan gebeuren. Dat heeft dan weer als resultaat dat het toezicht in het openbaar gebied in deze uren, zowel door afwezigheid van fysieke controles, als ook toezicht op afstand volledig ondermijnd wordt. Verder bereiken het CDA Heerlen signalen dat onlangs de capaciteit van handhaving met 3 medewerkers permanent verminderd is, zonder dat er nieuwe krachten worden aangenomen. Als laatste vraagt onze fractie zich af hoe opvolging voor handhaving kan worden gegarandeerd. Daar het CDA Heerlen signalen ontvangt dat de krachten die in kader van het leerbedrijf Argus werkzaam zijn bij handhaving veelal een carrière bij de politie ambiëren. Al met al is het CDA Heerlen van mening, mits deze signalen kloppen, dat onze handhaving de kans ontnomen wordt om effectief te kunnen functioneren. En daarom dient onze fractie een motie in om eerder genoemde signalen te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de Raad. Voorzitter, op dit moment, zo blijkt ook uit de jaarstukken, wordt het regionaal werkbedrijf Zuid-Limburg ingericht. Daarnaast is Heerlen trekker van het regionale arbeidsmarktbeleid in Zuid-Limburg. Het laatste onderwerp waarvoor het CDA Heerlen de aandacht van dit college en deze raad wil vragen in deze context is werkeloosheid onder 50-plussers in onze stad en het proces om weer in een baan te komen. Het CDA Heerlen is blij te constateren dat juist het versterken en het behouden van de positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt duidelijk genoemd staat in het MBP en tevens met het feit dat juist voor deze doelgroep initiatieven door verschillende partijen zoals het UWV worden genomen. Tegelijkertijd constateert het CDA Heerlen ook dat er een ongeschreven wet lijkt te bestaan, met als resultaat dat deze groep niet meer zo snel aan het werk komt, waardoor oudere werkzoekenden vaak achteraan in de rij staan. Mede gezien de financiële verplichtingen die deze groep vaak heeft, en met alle sociale en mentale gevolgen van dien kan het zeer frustrerend zijn. Door een over het algemeen gebrekkige baanmobiliteit is deze groep vaak nog eens extra kwetsbaar. Binnen de oudere leeftijdscategorie zijn het bovendien vooral de 55-plussers wie kansen klein zijn. Van de werkloze 55-plussers is momenteel 62% al langer dan een jaar werkzoekend. In Heerlen is de groep niet werkende werkzoekenden van 50 jaar of ouder over 2014 in totaal met meer dan 16% gestegen, naar ruim 2200 Heerlenaren. Het CDA Heerlen deelt de mening van het college dat 50-plussers als kwetsbare groep extra ondersteund moeten worden om hun weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt. Om dat effectief te kunnen doen, is het CDA Heerlen van mening dat het van aanvullende waarde is dat het college specifiek met deze groep, zowel met vertegenwoordigers als met de groep zelf verspreid in bijeenkomsten over onze stad, in dialoog gaat om te analyseren wat de problemen en wensen zijn voor deze doelgroep om weer aan het werk te komen, als aanvulling op en ondersteuning van haar beleid. Verder is onze fractie van mening dat deze informatie vervolgens kan worden meegenomen in de verdere vormgeving van arbeidsmarktbeleid en de overleggen met de verschillende partners van onze gemeente op dit gebied. Om dit te bewerkstelligen dient het CDA Heerlen een motie in. Dat was het, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Peters. Dan geef ik nu het woord aan de heer Lodewijks.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal dit korte betoog wat we hebben op de jaarstukken ook namens D66 doen, aangezien we nu gezamenlijk in één blok zitten, kunnen we ook samen praten. Dat zal niet altijd lukken, maar in dit geval wel. Meneer de voorzitter, het college opent het raadsvoorstel met de woorden: met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en het beheer van de afgelopen jaar. Dit college is inmiddels meer dan een jaar onderweg. Volgens de liberale fractie in deze raad is het college goed op weg. In ieder geval stellen we met voldoening vast dat de gemeente Heerlen het jaar 2014 financieel afgesloten heeft met een overschot. Een overschot van 13,8 miljoen. Fors hoger dan de verwachting was in november. Dat is mooi, maar dat betekent niet dat we er zijn en we moeten waken voor te veel optimisme. Wat de bestemming van het overschot betreft kunnen VVD en D66 zich vinden in het voorstel. Het college stelt een bedrag van 11,2 miljoen van het resultaat voor om dat in 19 bestemmingsreserves te storten en het resterende bedrag had 2,5 miljoen in de algemene reserve. Met name de vorming van de financiële buffers ten behoeve van eventuele tegenvallers met betrekking tot de 3 decentralisaties vinden wij verstandig. Zo wordt de meevaller van 3,2 miljoen met betrekking tot LIEPCOM gestort in een nieuwe bestemmingsreserve daartoe en gaat een kleine 2 miljoen naar de reserve voor eventuele tegenvallers op bijstandsuitkeringen. Wel vragen we natuurlijk van het college enige terughoudendheid in het uitgavenpatroon in dat sociale domein. Afgaande op enkele financiële kengetallen lijkt de situatie in Heerlen bevredigend. De solvabiliteit is toegenomen, het weerstandsvermogen zit op het minimumniveau van 1, de ondergrens die we hebben vastgesteld, en uit de stresstest blijkt dat het Heerlen redelijk goed gaat. We scoren nergens een indicator rood. Maar hoe staat het met de beleidsmatige tevredenheid? In de jaarrekening wordt een antwoord gegeven op de vraag: wat zijn de beleidsdoelstellingen van het college en zijn deze ook gerealiseerd? Omdat de metingen pas dit jaar, of de meeste metingen pas dit jaar plaatsvinden, is er nog weinig harde informatie aanwezig om hierop, op deze vraag, een goed antwoord te kunnen geven. Wel hebben we een goed gevoel bij het beleid. Er is ons inziens een goede mix gevonden van inspanningen op het gebied van economie, het sociale domein en het culturele domein. Toch enkele kwalitatieve opmerkingen en enkele vragen naar de stand van zaken. In het kader van het versterken van de dienstverlening aan ondernemers hebben we destijds gevraagd of er ook stappen worden gezet om deze op parkstadniveau beter te organiseren. Met name was een aandachtspunt of ook de actieve acquisitie op dit niveau zou kunnen worden georganiseerd. Graag hadden wij hier worden geïnformeerd over de stand van zaken. De aandacht voor de maakindustrie. We stelden vast een half jaar geleden dat de maakindustrie in Heerlen met 4% van het totaal aantal bedrijven ogenschijnlijk een kleine sector is. Maar met bijna 7000 banen, 14% van de werkzame bevolking, is het een sector met een enorm potentieel en een enorme economische betekenis. Extra aandacht voor deze sector is in onze optiek nodig. Zijn hiervoor al beleidsinspanningen gepleegd? En als derde onderwerp het integrale arbeidsmarktbeleid. In de jaarstukken kunnen we lezen dat dit college met betrekking tot de reïntegratie inspeelt op de kansen die de arbeidsmarkt biedt. We stellen echter ook vast dat er veel op zichzelf staande initiatieven worden ondernomen. Onduidelijk is wanneer welke doelgroepen vanuit welk initiatief worden bediend en wat de samenhang tussen die initiatieven is. Wanneer gaat het om beschut werken, wanneer om reïntegreren of het vinden van een baan. Via motie hebben we aan het college gevraagd om een participatieladder op te stellen, die meer samenhang brengt in de arbeidsmarktdienstverlening naar diverse groepen. Wat is hiervan de status? Kortom, hebben we reden tot volle tevredenheid? Helaas, iedere medaille heeft twee kanten en daarom willen we waarschuwen voor te veel optimisme. Want er zijn ook donkere wolken aan de horizon. Zo zal dit jaar duidelijk worden hoe de definitieve financiële kaders er komen uit te zien met betrekking tot de 3 decentralisaties. Ook weten we inmiddels via de meicirculaire dat ons een tegenvaller van 2,7 miljoen te wachten staat, ten gevolge van een lagere uitkering van het gemeentefonds. Hierdoor zijn ook extra bezuinigingen nodig. Twee andere belangrijke opmerkingen in deze zijn: de meeste meevallers zijn incidenteel en mogen wij dus alleen dit jaar inboeken. En last but not least, van de meerjarige begrotingen zijn slechts 2015 en 2018 sluitend, zodat er extra benodigingen zijn voor die jaren. Voor de andere jaren, sorry. Los nog van het feit dat er met betrekking tot de reeds lopende projecten nog dekking nodig is. Denk maar aan het jaar van de mijnen en, laten we zeggen, de ingeboekte gelden, of de nog niet ingeboekte gelden, voor de grondexploitatie ten behoeve van het maakkwartier. Met andere woorden, wij als liberale fractie concluderen dat het een mooi resultaat over 2014 is, maar we zijn er nog niet en we waarschuwen voor te veel optimisme in deze. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Lodewijks. Dan geef ik het woord aan de heer Meijer.
Voorzitter, dank u wel. Op de allereerste plaats laat deze jaarrekening zien dat het verstandig is om behoedzaam en verstandig met beleid te begroten. En waarom zeg ik dat? Omdat ook met een meevaller van 13,7 miljoen, en de heer Lodewijks zei het al voor me, dat je ook vooral moet kijken naar hoe die nou ontstaan zijn. Een groot deel daarvan is incidenteel. En er komen tegelijkertijd zware tijden aan. Dus dat behoedzaam en verstandig begroten, dat hoort zeker nu in deze tijd met deze meevaller een absolute houding te zijn. Oftewel, wees voorzichtig, want er komen nog zware tijden aan. En wees voorzichtig, want als je bezuinigt aan de voorkant, en dat deel ik tot op zekere hoogte met de heer Peters, want als je zwaar bezuinigt aan de voorkant en het blijkt nou de hand niet nodig te zijn, dan heb je wel al schade aangebracht. Als je in de afgelopen jaren toch jaar in jaar uit, een behoorlijk aantal jaren van de afgelopen 10, 15, 20, kom zo meteen bij het historisch bewustzijn of besef dat ik ook graag het CDA nog wil meegeven, maar toch iedere keer concludeert dat er aan het einde van de rit behoorlijk veel geld over blijkt te zijn, dan mag je, hoewel conservatief begroten prima is, maar mag je daar toch ook wel nog eens heel erg goed naar kijken. Ook al weten we dat in dit geval, en ik herhaal dat, want daar begon ik mee, dat een deel van het resultaat incidenteel is. Dus er is geen ruimte om zomaar de Sinterklaas te gaan uithangen en te doen alsof er geen zware tijden aankomen. Daar zitten we in. We zitten in het oog van de storm. Ook met dit resultaat. Maar er mag ook zeer scherp aan de voorkant gekeken worden naar wat er nou nodig is. Zeker als je ziet dat dat toch een soort van structureel karakter lijkt te worden. Voorzitter, wij vinden in ieder geval dat het tegelijkertijd volstrekt logisch is en ook volstrekt verstandig is dat je richting aangeeft. Dus dat je bestemmingsreserves weegeeft. Het wordt wat als we die 13,7 miljoen in de algemene reserve geven en hier in de raad zeggen, nou weet u wat, raad, wij vinden er als college eigenlijk niks van, doet hij er maar mee wat hij ermee wil doen. Het is volstrekt logisch dat het college richting aangeeft. En wij vinden daar in ieder geval het college, en hebben daar ook een voorbeeld van, namelijk de reserve die voor de 3D's wordt opgebouwd, waar dat ook volstrekt noodzakelijk en logisch is. Want nogmaals, we zitten in moeilijke tijden. Dat die keuze geeft aan dat het sociale keuzes zijn, ondanks dat we een zwaar weer, dat we nog steeds zwaar weer hebben. Voorzitter, tot slot, toch ja, ik hou ervan om, toch ook wel fantastisch om vooruit te kijken, maar ook terug te kijken en aan enige historische context en historisch besef te doen. En ik zat toch wel met enige verbazing, alhoewel ik ook tegelijkertijd aan heb gegeven wat ik met de heer Peters en met zijn fractie deel, toch met enige verbazing te luisteren naar het betoog van de heer Peters en van het CDA. Want in november 2013, en ik heb allemaal scherp of het netvlies of in dit geval in mijn oren zitten, toen zei het CDA namelijk, weliswaar niet bij monden van de heer Peters, maar bij monden van de heer Klaasens, dat de begroting veel te optimistisch was. Dat was november 2013. En ik wil niet zeggen dat ik een olifantengeheugen heb, maar dat soort dingen die hou ik wel graag bij en die onthoud ik graag. Omdat ik dacht, ja, nou ja, dan ben ik erg benieuwd naar wat het CDA dan voorstelt, want kennelijk wordt er niet genoeg bezuinigd. Dus het CDA zei in november 2013, de begroting is veel te optimistisch. Dan blijkt nu dat die begroting eigenlijk te pessimistisch was, of op zijn minst te voorzichtig, hoe je het maar wil noemen. En nu zegt het CDA, nou, u had dat eigenlijk zo niet moeten doen, want stel je voor dat je bezuinigd hebt. Die stelling ben ik het mee eens. Maar mogen dan wel enige consistentie in ons eigen beleid aan de orde leggen, ook als het gaat om ons politieke beleid als fractie. En het tweede deel, dat ligt misschien iets verder weg, dus dat neem ik de heer Peters verder niet kwalijk, want dat was ver voordat hij begon en ook ver voordat ik begon in deze raad. Maar ik heb dat zelf wel maar scherp, dat is namelijk operatie Drieslag. 2005 was dat, onder leiding van CDA-wethouder van Financiën. Er werd toen eigenlijk voorgesteld om zo ongeveer alle sociale voorzieningen die deze stad heeft af te schaffen. Van de bijzondere bijstand tot allemaal allerlei maatschappelijke andere voorzieningen. Het historisch besef leert ook dat er in maart 2006 verkiezingen waren. Dat die CDA en wethouder Financiën daarna niet terugkeerden. En dat het toen allemaal anders ging. En dat bovendien toen bleek dat Drieslag niet alleen de shredder in kon, de versnipperaar in kon, maar ook volstrekt overbodig was. Dus ik vind het prima als we nu stellen, college, je had in 2014 of 2013... de glazen bol moeten gebruiken, beter moeten gebruiken. En je had toen niet zo scherp hoeven te zijn als je bent geweest. Maar het klinkt wel buitengewoon merkwaardig uit de mond van een partij die juist toen voorstelde en eerder al heeft laten zien, toen ze aan de macht was, dat keer op keer eigenlijk eerder meer bezuinigingen moest zijn dan minder bezuinigingen moest zijn. Voorzitter, voor zover de historische analyse.
Dank u wel, meneer Meijer. Dan geef ik het woord aan de heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de jaarrekening 2014. Een jaarrekening die uitgebreid gecontroleerd is door de externe accountant, die daar positief over was, die daarna uitgebreid geanalyseerd is door een deel van deze raad, door de werkgroep WFA. En de werkgroep WFA heeft daar ook een positief rapport bij opgesteld. Het enige punt waar de werkgroep WFA terughoudend is geweest, ze hebben zich niet uitgelaten over het raadsvoorstel dat hierbij ligt. En net daar wil ik het even over hebben. We hebben eigenlijk een goed gebruik hier in de gemeente dat onderuitputting, overschotten en dergelijke naar de algemene reserve gaan. En als je door nieuwe eisen, door overschrijdingen van kosten of wat dan ook gelden nodig hebt als college, dan moet je een nieuw raadsvoorstel indienen met een begrotingswijziging en dat moet grondig onderbouwd zijn en dan kan dat door deze raad beoordeeld worden. Nu hebben we een raadsvoorstel voorliggen waarin een dikke 20 bestemmingsreserves gevuld worden, potjes gevuld worden en daartegen heeft niet alleen de stadspartij maar ook een groot deel van deze raad in het verleden tegen geageerd. We hadden zelfs één voorspreker hier in deze raad, dat was toen hij raadslid was, de heer Nico Aerts, die steeds zei, dat kan niet, dat mag niet, je moet geen potjes vullen, dat is niet meer te doorgronden. Storten deze bedragen nu in de algemene reserve en als het college dat nodig heeft of een nieuwe wens, nieuwe eis heeft, dan komen ze wel met een goed onderbouwd voorstel. Nou, meneer de voorzitter, dit slaat alles. Zoveel potjes vullen heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, nu hebben we natuurlijk ook niet vaak een overschot van 13,7 miljoen. Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is. De onderbouwing bij al die bestemmingsreserves bestaat gemiddeld genomen 2 regels tekst. Daar kun je als raad natuurlijk geen toezicht op houden en ook niet, geen maat opnemen. Dat is veel te mager, zeker als je het dan hebt over een bedrag van 11 miljoen wat je op die manier bestemt. En wij hebben daarom ook een amendement opgesteld en dat is ondertekend door alle oppositiepartijen, waarin we voorstellen om alle bestemmingsreserves 2D tot en met 2R te schrappen en deze bedragen te storten in de algemene reserve. De algemene reserve wordt daardoor verhoogd met 9,3 miljoen en komt op een bedrag uit van 11,9 miljoen. En dan hebben we misschien ook vlees op de ribben waarmee we toekomstige tegenvallers, denk aan het risico wat we lopen met het maandkwartier, aankunnen. En ik zal dit amendement nu naar voren brengen.
Voorzitter.
De heer Meijer.
Ja, ik ben wel benieuwd, want wat stelt dat dan voor? Is dat dan een soort van beleidsloos college? Dus ze verstorten geld in het schip en we sturen het schip de zee op. En nou ja, waar het uitkomt zien we dan wel? Of hoe werkt het dan?
Nou, meneer Meijer, ik dacht dat u heel goed weet hoe dat werkt. Een college dient een begroting in en heeft plannen voor een jaar. En die begroting die keuren we met z'n allen goed of keuren we met z'n allen af. En daar geven we onze visie over. En als het college wil afwijken van die begroting en wil overschrijden, onderscheiden, wat dan ook, komt ze hier met een begrotingswijziging en onderbouwt dat voorstel zoals dat hoort. En dan heeft de raad daar toezicht op te houden en een uitspraak over te doen. Dat lijkt me toch heel logisch. Zo gaat het toch in een democratie?
Ja, voorzitter, de
heer Meijer.
Zou de heer Hazen met mij kunnen delen dat als er een overschot is of een resultaat is, een positief resultaat is, dat het dan volstrekt logisch is dat je bestemmingsreserves en daarmee beleid aangeeft dat al komt uit diezelfde begroting. Alleen waarvan je van tevoren, voordat je de begroting opstelde, niet kon weten dat de jaarrekening tot dit resultaat zou leiden.
Nee, meneer Meijer, daar kan ik het helemaal niet met u eens zijn. Als je inderdaad wensen, eisen hebt die afwijken van de begroting, dan kom je hier met een fatsoenlijk onderbouwd, ondertimmerd voorstel. En niet zoals dit raadsvoorstel, dat op 2 pagina's 26 begrotingswijzigingen afraffelt zonder fatsoenlijke onderbouwing. Het lijkt me niet goed. En als ik dan, u hebt het toen straks bijvoorbeeld over de uitkeringen. Terecht dat u vindt dat dat voldoende moet zijn, want ieder moet krijgen wat hij recht op heeft. Maar we hebben in 2013 3,4 miljoen overgehouden op die post, buigreserve. 2014 1,8 miljoen. En toch wilt u nu, u hebt uw begroting daarop gebaseerd met 2015, en toch wilt u nu nog een extra post van 1,9 miljoen daar storten. Ik zie dat niet zitten. En als dat wel nodig mocht zijn, kom dan met een behoorlijk ondertimmerd voorstel. Met getallen, met cijfers en wat erbij hoort. Die zie ik niet. En zo kan ik u van al die posten dat opnoemen. Dat mag fatsoenlijk onderbouwd worden. En als dat dat is, kunt u op onze steun rekenen. Maar als het dat niet is, ja, dan zullen we daar ook heel kritisch op zijn. Uiteraard.
Dank u wel. Wens toch iemand anders het woord? Dat is niet het geval. Dan schors ik de vergadering heel even, zodat we de moties en amendementen kunnen verzamelen. En dat het college zich er even over kan buigen, opdat de reactie van het college ook meteen in het antwoord kan worden meegenomen. Ik schors de vergadering voor, hoe lang hebben we nodig? Voor een aantal ogenblikken. Nee, we hebben nog niet alle moties en amendementen binnen. 10 minuten?
Je moet er nog een hele hoop verspreid weer. Ja, dat was anders. Neem maar zo.
Schors de vergadering met 10 minuten. Wij gaan verder met de vergadering. De schorsing heeft ietsje langer geduurd dan gepland, maar dat kwam omdat er nog wat moties en amendementen moesten worden gekopieerd.
Een enkeling moest nog eerst worden aangepast, dat wil zeggen omgezet van motie tot amendement. Dat is inmiddels allemaal rondgedeeld. Iedereen heeft daarvan kennis kunnen nemen. En het college is ook in staat om in antwoord in eerste termijn daar in elk geval ook een appreciatie van te geven. Er zijn vragen gesteld aan diverse leden van het college. Eerst zal wethouder Aerts antwoorden. Dan zal wethouder Van Zutphen antwoorden. Dan wethouder Clemens, dan wethouder De Beer. En dan zal ik zelf nog een antwoord voor mijn rekening nemen. Het woord is op dit moment aan wethouder Aerts. Ja. En aan niemand anders.
Waarvan akte. Dank u voorzitter. Een hele hoop gezegd over... Een hele hoop gesproken over de jaarrekening. En met name vanuit de oppositiepartijen een aantal opmerkingen gemaakt over de vulling van een aantal reserves. Dat zou niet een afspraak zijn. Daar hebben we volgens sommige sprekers doen wij dingen die in het verleden anders zijn afgesproken. Ik kan u vertellen dat wij precies datgene doen wat deze raad heeft vastgesteld. Wij geven namelijk, en daar pak ik ook meteen het grote amendement van de hele oppositie bij, waarin zij vragen om de volledige stortingen die onder de rubriek A tot en met R plaatsvinden, om die in de algemene reserve te stoppen. Dat kan niet. Daar zou een hele andere werkwijze voor nodig zijn. Wat is hier? Dit zijn allemaal door deze raad reeds genomen besluiten. Dat zou betekenen dat u eerst uw eigen besluiten zou moeten terugdraaien, stuk voor stuk, en vervolgens storten in de algemene reserve. En
Voorzitter, eerst even een opmerking. Daar staat niet A tot en met R, daar staat D tot en met R. Omdat inderdaad A, B, C genomen besluiten zijn waar je niet doorheen kunt. En mocht het zo zijn dat 2D tot en met 2R genomen besluiten zijn waarbij u nu meer geld nodig hebt om het besluit uit te voeren als oorspronkelijk gedacht in de begroting, dan hoort er een begrotingswijziging bij. Dat ben je toch met me eens?
Dat ben ik helemaal met u eens. Alleen wij vragen niet om meer geld. Wij vragen hier om het overboeken van het geld wat nog niet is aangeroerd. En dat is heel iets anders als een overschot of een onderuitputting creëren. Dit is het zogenaamde in de boekhoudwereld het onderhanden werk. De overgang van de ene jaarcyclus naar de andere jaarcyclus. En dat gebeurt hier dus ook. Dus wat dat betreft, ja, spijt het mij, maar dat ben ik al 5 jaar, 2 keer per jaar aan u uit te leggen hoe de post nog uit te voeren werkzaamheden in zijn werk gaat. Het is gewoon onderhanden werk wat heel gebruikelijk is in de boekhoudkundige wereld.
Meneer de voorzitter, hoor ik de wethouder nu zeggen dat in 2014 dus voor 13 miljoen niet uitgevoerd is wat de opdracht was. Dan heb je dus niet gewerkt in 2014.
Dat is weer een hele andere conclusie. Die is aan u.
Voorzitter. Ja. Ik wil even kort inhaken op de opmerking van de heer Aerts en de heer Hazen. Die is aan u die opmerking stelde. Maar kan de wethouder, want ik begrijp het dan niet meer, kan de wethouder mij dan uitleggen wat het wel is? Voor de wethouder. Want ik begrijp de vraag van de heer Hazen heel duidelijk. Maar het betekent dat u in 2013 een heleboel beleid dat voorgenomen was niet uit hebt gevoerd. Dat kan door allerlei omstandigheden zijn. Geen capaciteit genoeg of geen ideeën hoe uit te voeren. Ik bedoel, bedenk maar van alles. Maar kunt u dan uitleggen hoe het kan dat voor zoveel geld beleid niet is uitgevoerd?
De vraag is helder. Het woord is aan de wethouder van Financiën.
Ja, voorzitter, ik kan natuurlijk niet op alle posten ingaan. Het is een meerledig antwoord wat erop gegeven kan worden. Er zijn budgetten die voor meer jaarschijven bestemd zijn en die per jaar afgeroepen worden. Alleen het totale bedrag moeten wij van jaar tot jaar overzetten. Dan zijn er zaken die als gevolg van raadsbesluiten niet zijn uitgevoerd. Noem ik daar even de post die voor de verzelfstandiging Schunk geldt. Dan de post digitalisering parkeerapparatuur. Daarvan hebben wij gezegd, omdat we bezig zijn met bel en digitalisering van het parkeren, dan is het onzinnig om de parkeerapparatuur in 2014 al aan te passen als je ze in 2015 vervolgens weer zou moeten aanpassen. En zo zijn een hele hoop verschillende posten die daartoe geleid hebben.
De heer Hazen.
Voorzitter, dat is nu net wat ik bedoel. Als je voorziet dat je een onderhoudspost niet wil benutten omdat je het volgend jaar ander beleid hebt of een voortschrijdend inzicht. Je gaat bijvoorbeeld met die parkeerpalen andere apparatuur aanschaffen, dan hoort bij die andere apparatuur een fijne begrotingswijziging en dan boek je de post wat je daarvoor nodig hebt en dan krijg je hier in de raad een wel of geen goedkeuring voor. En wat u net noemt, Schunk, die staat bij die ABC denk ik, want die staat niet in het rijtje wat wij hebben opgevoerd. Maar er staan ook posten bij, meneer de voorzitter, zoals wat ik net noemde bij mijn antwoord aan de heer Meijer. De buisreserve, dat daar 1,877 miljoen ingestort wordt in een potje bestemmingsreserve, terwijl we voor die post ieder jaar een overschot hebben de laatste jaren. Dat kunt u toch niet verklaren met we hebben het niet uitgevoerd.
De wethouder eerst.
Nou, ten eerste ga ik niet over alle inhoudelijke posten, maar ik ben het voor wat betreft mijn posten ben ik het niet met u eens. Dat je het per rubriek dan terug moet laten komen van als ik van digitale parkeerapparatuur naar andere apparatuur ga, dan is het apparatuur en dan zou het alleen maar ambtelijke en bestuurlijke druk te creëren om dat voor die posten elke keer met 2 à 3 begrotingswijzigingen aan u voor te leggen. Eerst om het terug te leggen, vervolgens om het in de algemene reserve te storten en vervolgens om het weer met een raadsvoorstel aan u te vragen of we het mogen bestemmen. Zo hebben wij dat juist met z'n allen besloten dat we op deze manier daarmee omgaan. En wij voeren het beleid uit zoals u het heeft vastgesteld.
Meneer de voorzitter, de wethouder probeert mij nu iets in de mond te leggen wat ik niet gezegd heb. Om het terug te draaien hebt u geen begrotingswijziging nodig, want dat hebt u nu gedaan in de jaarrekening. U hebt het namelijk niet uitgegeven, u hebt het over. En als u het straks in 2015 of 2016 wel wil uitgeven in nieuwe apparatuur, wordt daar een onderbouwd voorstel bij. Dat is toch heel normaal?
De wethouder.
Ja, voorzitter. Meneer Hazen en ik verschillen hier principieel in van mening. En ik denk dat het in het wel eens niet te spel niet goed is om in herhaling van zetten te blijven. Ik kan niet meer stellen, dus wat ik gezegd heb, dat is de werkwijze zoals wij die al een aantal jaren onderschrijven. En daarom ontraad ik dus ook het amendement dient ten gevolge van dus amendement nummer 3.
De heer Hazen, voor de laatste keer en daarna heeft de ga ik over voor een interruptie naar de heer Klaasens. Nou, eerst de heer Hazen.
Ja, meneer de voorzitter, toch even een ordevraag. Waarom voor de laatste keer als de wethouder iets zegt op een amendement wat ik ingediend heb, mag ik daar toch ook op reageren, lijkt mij. En hij stelde nu iets nieuws. Hij ontraadde het hele amendement. En toen straks, de vorige zin, bij mijn vorige interruptie, stelde de wethouder dat hij eigenlijk alleen maar gaat over de posten die binnen zijn portefeuille vallen. En ondanks dat die wethouder van Financiën is, een aantal posten zich daar niet toe aangesproken voelt. Hoe kan die... Ontraadt hij nu het hele amendement of een aantal posten?
Ja, voorzitter, daar wil ik heel graag op antwoorden. Het college spreekt ten eerste met één mond. En over de inhoudelijke onderbouwing van verschillende punten gaan ook mijn collega's. En dit is de werkwijze waarvoor ik namens het hele college spreek. Voorzitter, dan ga ik door...
Wethouder, voordat u doorgaat met uw antwoord, eerst de heer Klaas.
Ja, enige minuten geleden in de beantwoording op mijn eerste vraag aan de wethouder... had de wethouder het ook over de werkwijze en de meerjarigheid van gelden, jaarschuiven, doorschuiven van geld. Ik wil de wethouder vragen of die kan toezeggen, dan wel kan bevorderen, dat voor al die punten uit het raadsvoorstel waar die meerjarigheid, die jaarschuiven en doorschuiven van geld op van toepassing is, of die dat 1 of 2 A4'tjes in de meerjarigheid voor de raad inzichtelijk kan maken, zodat ik die werkwijze dan ook kan begrijpen en zijn antwoord kan begrijpen. Want ik... Ja. Ik heb daar nu grote vraagtekens bij.
De wethouder.
Kan ik toezeggen.
De heer Peters.
Ja, voorzitter, zo even zei de wethouder dat de gang van zaken zoals het nu gaat, door het gewoon in dit raadsvoorstel zo te presenteren met die 27 deelvoorstellen, dat gebruikelijk is. Maar is hij wel met me eens dat het terugstorten in de algemene reserve en vanuit daaruit het opnieuw waarderen van elk voorstel... ook meer waarde en invulling geeft aan de controlerende en kaderstellende rol die wij als raad hebben.
Nee, daar ben ik helaas niet met u eens. Wat wij voeren hiermee eigenlijk de opdrachten uit die deze raad ons gegeven heeft. Alleen omdat een aantal van die posten van het ene jaar al gestart zijn en het andere jaar erop volgend tot uitvoering komen, dan wel tot betaling. Daar zou je dus, dat is je controlerend aspect. Als wij het niet zo open zouden brengen, denk ik dat het veel mistiger zou zijn. Wij proberen juist op deze manier zo transparant mogelijk te zijn.
Heer Peters. Voorzitter, is het college het met me eens dat het apart presenteren van elk van deze deelvoorstellen in een nieuwe begrotingswijziging met een gedegen onderbouwing meer blijk van transparantie geeft dan de huidige werkwijze?
De wethouder.
Nee, want dit zijn allemaal besluiten die je kunt terugvinden in andere besluiten van deze raad. Ik kan toch niet elk jaar maar alle zaken weer blijven herhalen. Die besluiten die heeft hij zelf genomen. Dus ik denk, ben het daar niet met u eens. Voorzitter, ik ga verder met een aantal opmerkingen die geplaatst zijn ten aanzien van het realistisch begroten. Wij proberen zo realistisch mogelijk te begroten. Wij hebben bij de begroting van 2014 bij de begroting over 2015 hebben wij daar ook een brief van de provincie van gekregen waarin zij onderkennen dat zij het eens zijn met een realistische begroting, want zij eisen dat ook nu weer voor 2016 een realistische begroting. Dus ik hoor graag van u, en misschien is het goed om dat bij de kaderbrief namens u te doen, of dat u dat doet, om ons richtlijnen te geven als wij dat anders zouden moeten doen. Want dat is de kaderstellende rol dan van de begroting, van de raad, waarin wij gevolg kunnen geven aan uw verzoeken.
Heer Peters, voorzitter, is het college met me eens dat er... het college stelt van, nou, breng dat in tijdens de kaderbrief, breng dat aan de orde. Maar is het college niet met me eens dat er nu een voorstel ligt, dat we daar nu over kunnen beslissen?
Nee. Ik ben ervan van overtuigd dat wij realistisch begroten. En dat sluit meteen aan bij de discussie over het meerjarig overschot te hebben. Wij zijn al een aantal jaren een kijken en het analyseren hoe de overschotten tot stand komen en van jaar tot jaar om te kijken of er een structureel karakter in zit. We hebben dat tot en met 2014 al uitgevoerd. En dat staat ook in een oproep om dat de rekenkamer te laten doen. Wij leveren dat. We zijn nu bezig om dat voor 2015 erbij te gaan zetten. Tot en met 2014 erbij te gaan zetten. Om u inzichtelijk te maken waar de incidentele en structurele elementen zitten. In de jaarlijkse overschotten. En wij hebben tot nu toe maar heel beperkt en op hele kleine bedragen structurele zaken kunnen zien. En graag wil ik daar voor de volgende begroting aan u een overzicht laten zien hoe die ontwikkeling daarin is, zodat u samen met ons daar een oordeel over kunt vellen. Voorzitter, dan de... even kijken. De bestemmingsreserve 3D, daar moet ik u aangeven. Dat is ook zoiets in de begroting...
Voorzitter, voor de wethouder met de bestemmingsreserve 3D verder gaat, de heer Peters.
Ja, voorzitter, ik dacht eerlijk gezegd dat de wethouder nog even verder ging over realistisch begroten. Maar wat ik in principe uit de woorden van de wethouder kan halen, is dat hij dus ook een positief advies geeft voor deze motie.
Ik ben bang dat u dat verkeerd interpreteert. Aangezien wij van mening zijn dat wij al realistisch begroten, ontraad ik deze motie.
En voorzitter, deelt het college de mening van het CDA Heerlen dat het erg jammer is dat het college dan ook niet wil verder experimenteren naar het zoeken naar mogelijkheden om nog realistischer te begroten door het onderzoeken van alternatieve begrotingsmethoden. De wethouder?
Ja, voorzitter, ik ben niet zo voor het zoeken naar alternatieve begrotingsmethoden. Enerzijds zijn wij aan regels gebonden in de BBV. En anderzijds, wij zijn met het college zijn wij continu bezig om te kijken hoe wij zo realistisch mogelijk kunnen begroten. En zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid kunnen blijven. Ik denk niet dat ik onderschrijf niet uw verzoek om te gaan experimenteren.
Meneer Peters? Ja, voorzitter, dat heb ik ook trouwens helemaal niet gezegd. Ik heb gewoon gezegd onderzoeken naar verschillende alternatieven. Maar goed, dat terzijde. De heer Aart zegt van, nou, wij begroten al realistisch. Maar hoe kan het dan toch keer op keer zijn dat we in 2010, 2011, 2013, 2014 van die absurd hoge afwijkingen hebben van de bijgestelde begroting. En dat in 2011 nog nota bene werd gezegd, nou, dit is het laatste jaar dat we zo'n enorme afwijking hebben gehad. En toen was u ook wethouder.
Ja, ik weet beslist hoe lang ik al wethouder ben, hoor. Daar hoeft u me niet aan te herinneren. Ik heb u zojuist aangegeven dat door het overzicht wat ik u graag ter hand wil stellen, inzichtelijk te maken waardoor die grote afwijkingen ontstaan. Ook in deze begroting, ja, zijn een aantal hele grote klappers die juist het resultaat verhoogd hebben. Het overschot is weliswaar 13 miljoen, maar in die zin dat er een hele grote post dat onderhanden werk is. En er zijn een aantal grote meevallers, waaronder de LICOM voor 3,9 miljoen. U weet ook dat de bijstand nogal fluctueert en dat we daar ook de afgelopen jaren een aantal grote meevallers hebben gehad. Dus het overzicht wil ik nu graag ter hand stellen en daarmee kunnen we dan met elkaar...
Voorzitter. De wethouder maakt eerst even de zin af.
Ja, ik wil dan heel graag met u daarover van gedachten wisselen.
Dat is snel gedaan.
Voorzitter.
De eerste, ik zeg de heer Klaasjes.
Ja, ik heb in dit kader nog een hele korte vraag. Of de wethouder heeft net al een toezegging richting mijn kant gedaan en wellicht kan hij dat nou nog een keer doen. Dan zijn we ook heel snel klaar, met de beantwoording. Of die de raad kan inlichten over de stand van zaken rondom het oppakken van naast de huidige begroting gaan werken met de zero-based begroting. Dat is een afspraak die in de coalitieonderhandelingen vorig jaar gemaakt is. Kan die daar de raad van informeren wat daar inmiddels de stand van zaken is en wanneer we kunnen verwachten dat we zo'n zero-based begroting naast de huidige begroting en alle papieren en cijfers rondom de PNC-ziektes krijgen?
Voorzitter, hier moet ik dan toch op aangeven, wij zijn nog absoluut, we hebben er wel over gesproken, over zero-based begroting. Wij hebben geconstateerd dat wij beter van een zero-based begroting kunnen overstappen op een zogenaamde takendiscussie. En die takendiscussie die vindt dit jaar plaats.
Voorzitter, dan nog heel kort. Begrijp ik uit dit antwoord dat dan in ieder geval de VVD wat dat betreft bakzeil heeft moeten halen. Maar het was een vurige wens juist van die fractie om over te stappen op die vorm van begroting.
Voorzitter, dat zult u aan de VVD-fractie moeten vragen. voorzitter.
De heer Hazen had ook nog een vraag.
Ja, voorzitter. Het bevreemdt mij dat de wethouder nu net in het antwoord aan het CDA opeens als voorbeeld gebruikt datgene wat ik toen straks in mijn argumentatie tegen de wethouder ook gebruikt had, dat er al meevallers waren geweest bij de uitkeringen. En toen heb ik gezegd, dat zijn inderdaad meevallers, maar jaar op jaar meevallers. Waarom hebben we nu nog een extra post dat we daarin moeten storten? Toen zeiden ja, daar praat ik helemaal niet over die post. En bij het CDA gebruikt hij die post om te argumenteren dat het incidenteel geld is en dat je dat eigenlijk niet verder buiten beschouwing moet laten. Ik snap het eigenlijk niet meer. We hebben heel veel van dat incidentele geld, maar we storten het nu allemaal in bestemmingsreserves die al zogenaamd al gereserveerd waren. Dus dan hebben we tekort gehad.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Ook hier blijven we in een kringetje ronddraaien. Of meneer Hazen begrijpt mij niet, of ik begrijp zijn vragen niet. En ik denk dat ik het er gewoon bij laat, voor wat betreft de beantwoording over die bestemmingsreserves. Daarmee kom ik ook bij de opmerking van meneer Meijer, die aangeeft van luister, ja, dat je aan de voorkant gaat bezuinigen als je met het proces begint, maar ben er wel voorzichtig mee dat je niet bezuinigt extreem gaat bezuinigen, pijnlijke besluiten neemt dan waar je aan het eind van het jaar of bij de jaarrekening gelden over hebt. Dat ben ik met u eens. Dat zou vreemd zijn. Maar juist door de niet stabiele onderdelen in de begroting, want dan is deze post heeft een overschot en dan heeft de andere post een overschot, probeer je wel zo dicht mogelijk bij elkaar te blijven. En wij hebben dan ook al voor de begroting van 2015 hadden we ook al 1 miljoen in de begroting opgenomen om de pijn te verzachten vanuit het resultaat van die jaarrekening, terwijl dat we dat nog niet van tevoren wisten. Dus wij proberen daar wel naar te kijken en daar een goede modus in te vinden, ook in de collegebespreking, om geen onnodig pijnlijke besluiten te nemen waar je achteraf eigenlijk het geld voor zou hebben gehad. Voorzitter, ik denk dat ik vooral de zaken die over de methodiek gingen besproken heb. Dan heb ik nog een vraag van de oudere partij Heerlen over, kijk eens als je dan toch die overschotten hebt naar de komende begroting, wat je met de extra verhoging van de OZB van 2015 kunt doen. Ik kan u in ieder geval toezeggen dat wij daarmee zullen kijken en binnen het begrotingsproces ook kijken naar de lasten die wij voor de burgers hebben. Ja, dan heb ik nog één amendement, en dat is het amendement ook van de oudere partij Heerlen, met betrekking tot de elektronische paaltjes voor Hoensbroek. U heeft in het voorstel van het rekeningresultaat, daar staat een bedrag van 156.000 euro. Dit is een post, volgens mij, meneer Klaasens, die al meerjarig er staat, die dus over 2 jaar schijven is gegaan.
Voorzitter, de wethouder vergist zich wellicht. Hij zou zich volgens mij moeten richten tot de heer Dame.
Ja, nee, maar voor wat betreft het meerjarig overschrijven.
Nou, u bent een voorbeeld en u koppelt het nou aan een voorbeeld.
Ja.
Dan is het de wethouder doet een beetje aan uitlokking. Ja, maar ik vraag de wethouder om een reactie te geven op de heer Dame.
Ja. En deze 156.000 waar dadelijk het besluit voor genomen wordt, dat stond klaar voor bij de aanbesteding over de elektronische paaltjes voor de 3 stadsdelen te gebruiken. De aanbesteding is duurder uitgevallen, waardoor wij dit budget overhevelen naar dit jaar, maar hiermee alleen maar Heerlen Centrum en Heerlen Heide kunnen doen. Want Heerlen Heide zit nog in het herstructureringsgebied. En wij gemeend hebben dat voor heel Heerlen, dus ook voor Hoensbroek, de elektronische afdichting een voordeel zou zijn, zodat je ook de hulpdiensten er gemakkelijker gebruik van kunt maken, maar ook bewoners en winkeliers er op een gemakkelijker manier met 1 voor Heerlen geldend pasjesysteem kunnen werken. En daarvoor kan ik u de motie van de oudere partij ook aanraden.
Voorzitter, ja. Nu werd er mij toch aansprak, zou ik daar dan een korte vraag over willen stellen. In de vorige discussie gaf de wethouder aan dat de gemeente in het kader van realistisch begroten dat allemaal al doet. En dat daarom de motie afgeraden wordt. Het blijkt nou uit de beantwoording van de wethouder dat de